Een hele goede avond. Het is 6:03, dus we zijn 3 minuten te laat. Dat is verder niet zo erg. Het is de laatste commissievergadering van deze regeerperiode, zou ik bijna willen zeggen. Ook de allerlaatste, want gisteren zijn de laatste ES en LO geweest. Voordat we met z'n allen de verkiezingen gaan. Ik heb eens even naar de agenda gekeken. Daar staan ook aan het einde alle losse eindjes op die nog in de actielijst stonden. Dat impliceert 2 dingen. A, dat het een lange agenda is, maar ook B, dat als we voor elk onderwerp ongeveer 20 minuten zouden vergaderen, dan sluiten wij af om 10 uur. Nou heb ik vanavond verder niks meer te doen, maar weet ik niet hoe dat met jullie is. Dus het kan wel eens zo zijn dat we wat later doorgaan. Wel zal ik rond 8 uur even schorsen. Om te kijken hoe ver we zijn en wat we nog met de andere onderwerpen willen. De agendapunt 9, even kijken, agendapunt 9, de stand van zaken met betrekking tot het ziekenhuis Zuiderland, die gaan we starten op het moment als de heer Jonge binnen is. Zodat, laten we zeggen, hij direct de presentatie kan geven of, laten we zeggen, de stand van zaken kan geven. En dan gaan we door met de agenda. Dan nog even mededelingen. Ik heb 3 mensen die geveld zijn door de griep. Dat is de heer Sijstermans, de heer Peters en mevrouw Rozen. Dan wordt de heer Kokhoorn vervangen door mevrouw Winkens. De heer Simons door mevrouw Zandgoed.
De heer Simons, ik kom wat later. Of nee, is bij mij afgemeld.
Okay. Oh. Dus bij deze een zware verantwoordelijkheid, zou ik bijna willen zeggen. En de heer Brouwer, heb ik net vernomen, zal iets later aansluiten. Goed, dan beginnen we, dat waren de mededelingen, dan beginnen we met de agenda. Nou, die heeft u gezien. Een volle agenda. Voor het sprekersplein heeft zich niemand aangemeld. Dus ik wilde graag overgaan naar de rondvraag. En wie mag ik daarvoor het woord geven? Kijken, ik mag even rond. Die kijk ik ook, hè? Dame, en ik zag ook nog mevrouw Vaassen.
Ja, dat even.
Wil ik met u beginnen?
Even een korte vraag naar de wethouder in verband met de brede maatschappelijke voorziening van Hoensbroek. Wanneer kunnen wij verwachten dat daar de eerste spade de grond in gaat?
Ja. Mevrouw Winkens?
Een iets uitgebreidere vraag. De gemeente kent een regeling tegemoetkoming meer kosten WMO voor chronisch zieken. En ik krijg de vraag van de adviesraden van MO of de tegemoetkoming die normaal moet ingediend worden, of althans de aanvraag daarvoor voor 1 maart, of dat kan verschuiven naar 1 mei. En zeker namelijk wel dat mensen wat problemen hebben met er op tijd indienen. En op deze wijze loopt het ook een beetje samen met de belastingaangifte en daar vragen zij vaak dezelfde mensen voor die dat voor hun in orde maken, declareren, wat iets meer zijn. Dus de vraag is of de periode 1 maart naar 1 mei verschoven kan worden. Dat was het, voorzitter.
De heer Daan.
Ja, meneer van der Voog. Ik ga me vragen over de verlenging van de grafrecht. Ik heb hier dus mijn stuk onder ogen gekomen. Er wordt een mevrouw aangeschreven over het verlengen van de grafrechten en gedateerd 4 januari 2018. En als ze voor december 2017 reageert, is de brieven van 2017 aangeboden. Nou is het zo, deze mevrouw was toevallig op vakantie en die heeft wel geteld 1 maand de tijd om te reageren. Zoiets van af en toe verleggen ook met de mede, de broers en zussen. Dus die termijn is wel heel erg kort. De vraag is om daar eens even kritisch naar te kijken aan naar de dagtekeningen.
Ja, en dan mevrouw Vaassen.
Ik heb een vraag aan de wethouder. En ik citeer even uit een stuk uit de nieuwsbrief van de FNV, sector zorg en welzijn. Eind 2017 werden we geconfronteerd met een bericht in de media dat Mondriaan zou stoppen met de zorg aan kinderen. Het is uitermate triest dat door te lage vergoedingen door de gemeente een goede kwaliteit van zorg niet meer geleverd kan worden. De heer Essers heeft ons medegedeeld dat hieromtrent inmiddels een positief gesprek heeft plaatsgevonden met de gemeente. Desondanks is hier ook sprake van een bovenformativiteit. Voor deze werknemers komt er een sociaal plan. Ik heb een vraag aan de wethouder. Wijkt deze berichtgeving inderdaad af van hoe het ons eerder is verteld? Is het mogelijk dat de toch negatieve beeldvorming in de media, dat die bijgesteld kan worden? En zou u daar een beetje uitleg over kunnen geven?
Akkoord, dit zijn dan de vragen. En ik geef nu de gelegenheid aan de wethouders om de vragen te beantwoorden.
Ik mag beginnen,
wat jij wil.
Ja, over de aanvraagtermijn chronisch zieke toeslag. De gemeente Heerlen heeft een hele reeks toeslagen, voorzieningen enzovoort, die steeds gekoppeld zijn aan een kalenderjaar. Als we ons strikt aan de wet zouden houden, zou dat betekenen dat wij de aanvraagtermijn sluiten op 31 december om 12 uur 's nachts. Nu hebben we in het verleden al gezegd, nou, er kunnen allerlei redenen zijn waarom dat niet binnen het lopende boekjaar loopt. En vandaar dat wij gezegd hebben voor alle gemeentelijke regelingen loopt dat tot en met, of tot 1 maart, dus tot en met 28, 29 februari. Dat weet ook de adviesraad MO, dat weten de verschillende ouderenbonden, dat weet iedereen. En er zijn in het verleden ook wel discussies geweest om dat op te schuiven. Maar als je het voor het een doet, dan moet je het bij allemaal doen. Het zou wel gek zijn als je de ene toeslag voor 1 maart en de andere voor 1 mei en de volgende en misschien voor 1 april. En het is tegelijkertijd lastig. We moeten op een gegeven moment een boekjaar af kunnen sluiten. En ik denk dat we met de 2 maanden extra die we al geven, dat we in voldoende mate tegemoet komen en dat iedereen het weet. En ja, dat mensen die zeggen, ik heb daar een hulpverlener bij nodig, ja, dat ze die hulpverlener dus gewoon eerder moeten inschakelen. En wat ik mij grafrechten hoorde in de commissie
al.
Ja, oké.
Blijf je beloofd.
En je gaat hem bijna over alles dicht voor je, Peter, maar... Wat nog verder?
Ja, voor mij, heb ik verder.
Ja. Ja, ik denk misschien doe je de BMW ook. Ja, BMW Hoensbroek Zuid, daarover hebben we de raad natuurlijk... Harriet vraagt er. Daarvoor hebben we u natuurlijk geïnformeerd in een memo een tijdje geleden. Hè? Dus daar hebben we ook in aangegeven dat de aanvankelijke aanbesteding mislukt was, omdat er maar 1 bieding was en dat die 75% boven het gestelde budget zat. Wat ze toen hebben gedaan is 1-op-1 in gesprek gegaan met een bouwer om te komen tot een nieuwe aanbesteding die wel binnen het budget past. Nou, daar zitten we nu volop in. En het streven is nog steeds om dit jaar de schop in de grond te steken. Dan Mondriaan. Daar heb ik de commissie ook wel eens over geïnformeerd. Dat was een hele vreemde zaak zoals dat toen liep. Hè. Ik heb het toen al verteld. Op de vrijdagmiddag zaten we met Mondriaan aan tafel om te investeren in transformatie binnen Mondriaan. Dus een aanvullende subsidie voor Mondriaan. En die maandag, geloof ik, stond in het NRC dat vanwege gemeentelijke bezuinigingen er personeel weg moest en kinderen niet meer behandeld zouden gaan worden. Ik heb er al eerder van gezegd dat het groot fout was. Ten eerste, er is niet bezuinigd. Dus het is nooit zo geweest dat er kinderen geen behandeling kregen vanwege gemeentelijke acteren, of wat voor manier dan ook. Sterker nog, we waren met Mondriaan in gesprek over extra investeringen in de zorg. Wat er wel in de hand was, is dat op dat moment tariefonderhandelingen liepen. Over tarieven voor behandelingen in het jaar daarna. En nou ja, laat ik zo vrij zijn om dat te interpreteren. Ik vermoed dat wat toen in de krant gebeurde is alles te maken had met die tariefonderhandelingen. Nou, inmiddels zijn we een stukje verder. Die tariefonderhandelingen zijn zo goed als afgerond. En er is inmiddels ook een subsidie aan Mondriaan toegekend voor een innovatietraject. En het is niet zo dat er personeel ontslagen is. Sterker nog, er staat op een groot aantal vacatures uit bij Mondriaan. En ik denk dat dat ook een antwoord is op uw laatste vraag.
Dan de grafrechten. Collega van Zutphen heeft gelijk, in feite hoort het thuis in LO. De lezers, de hoogte van het bedrag wordt hier vastgesteld. De grafrechten, de uitvoering hoort in LO thuis. Maar omdat het de laatste vergadering is, wil ik u dadelijk vragen mij die informatie te geven, dan vraag ik of ze een maand uitstel kunnen krijgen. Ja. Nee, maar dat daarmee...
Maar het is ondertussen geregeld, dus die maand uitstel is niet meer nodig.
Oh.
Maar het gaat om de algemeenheid. Want de dagtekening, hè, die is januari wordt die getekend. En dat wordt verwezen naar
ja.
Dat u in december reageert, dan...
Oké, okay, als u mij dat heeft u dat bij de hand?
Dat
mag ik die kopie dadelijk hebben?
Ja, ik zal daar...
Maak er een foto van. Ja, en,
Goed, dankjewel voor de beantwoording van de vragen gesteld in de rondvraag. Dan gaan we naar de actie- en de besluitenlijst. Zijn hierover nog vragen of opmerkingen? Anders wil ik hem heel graag snel vaststellen. Nee? Dan is die bij deze vastgesteld. Gaan we naar agenda punt 6, de bouwstenennotitie. Wie mag ik daarvoor het woord geven? De heer Duconé, kijk nog even rond. De heer Hazen. De heer Duconé, gaat u gang.
De heer Hazen.
Maakt mij niet uit.
Goed, komt op al jouw vragen. Weer de klein. De heer Duconé, gaat u gang.
Ja. In het algemeen vind ik het mooi aan deze notitie dat je steeds meer ziet, en dat zie je ook op de rest van de agenda, dat er steeds meer verbinding komt op allerlei terreinen, waardoor zorg, maatschappelijke opvang en dat soort zaken meer centraal geregeld worden, meer gedeeld worden bij verschillende organisaties. Het is goed dat in deze notitie heel erg wordt ingezet op vroegsignalering, ook op het behouden van autonomie en op vroege inzet van de zorg. En het is goed dat mensen op deze manier geleerd worden, gesteund worden om hun leven weer terug te krijgen of te behouden. Tegelijkertijd is het zorgelijk dat, en misschien moet ik daar een voorbeeld van geven, of tenminste, nee, dat anders zeggen. Wat ik zorgelijk vind in de notitie is dat de gemeente, en dat wordt ook in het raadsvoorstel over gesproken door de gemeente, tot op zekere hoogte een taak, in ieder geval als je kijkt naar over de time-out plekken, een taak gaat overnemen, in de maagsplits krijgt zou je kunnen zeggen, die de organisaties die daarvoor bedoeld zijn niet tot zich nemen, of onvoldoende tot zich nemen. Wat ik ook zorgelijk vind is dat, en dat vind ik te weinig terug in de notitie, en vraag ik me af of daar aandacht aan besteed wordt, of dat ik eroverheen gelezen heb, is dat de kern van het probleem, of een van de kernen van het probleem, namelijk het feit dat we als samenleving zeggen van, nou, met sommige mensen hebben we eigenlijk niks te maken, want dat vinden we te moeilijk, dat vinden we te lastig, daar hebben we last van, dus die willen we eigenlijk buiten beeld houden, dat we dat ook op deze manier weer gaan vertalen, door een oplossing te bedenken om dat op te lossen. En ik denk van, past niet binnen die vroegsignalering en ook binnen die crisiskaart die in dit kader ontwikkeld wordt, ook niet iets wat meer gericht is op, ja, noem het maatschappelijke opvoeding, noem het gezondheidsopvoeding, noem het psycho-educatie van burgers in het algemeen. Want we hebben het over mensen om ons heen die ziek worden, die verward raken, om wat voor reden dan ook, en die daar bij geholpen moeten worden. En dat hoef je niet per se alleen maar over te laten, denk ik, aan de professionals. Wat ik ook zorgelijk vind, en dat staat wel heel expliciet genoemd in de notitie, is dat de politie zich op het standpunt heeft gezegd dat ze vanaf 2 april het recht hebben om te zeggen van wij vervoeren die mensen gewoon niet meer. Dan is het wel aardig om te bedenken, en de argumenten die daarvoor aangedragen worden zijn heel legitiem hoor, want ik werk zelf in die tak van sport en ik zie af en toe hoe mensen afgeleverd worden in onze zorginstelling door goed bedoelde politieagenten, maar die toch te weinig tools hebben of achtergrondinformatie hebben om die mensen op een goede manier te behandelen, te benaderen. Dus ik kan me heel veel voorstellen bij het verbeteren van die zorg, het verbeteren van het transport van die mensen, maar tegelijkertijd is het wel het oplossen van een probleem voor iets wat misschien op een andere vlak ligt. Ook daar is denk ik psycho-educatie, begeleiding ook een oplossing voor. En om het nu dan heel strikt te scheiden van als iemand een strafbaar feit heeft gehad, dan moet je hem wel, als dat niet zo is, ja, dan komt die psycho-land. klanten in, om de hoek kijken, dan, ja, dan weet ik niet of dat de correcte aanpak is. Ook al is het de oplossing voor een bepaald probleem. Daarbij aanhakend, de psycholance moet de hele regio gaan bestrijken. Uit mijn eigen werkervaring weet ik dat vervoer van mensen met een psychische aandoening of die verward zijn, dat regelmatig gebeurt. En dat betekent dus dat we misschien wel geconfronteerd gaan worden met het feit dat één zo'n ding te weinig is. Dus dan denk ik van, ja, hoe gaan we dat oplossen? Dus mijn vraag is eigenlijk van, gaan we ons niet op een hellend vlak begeven als we dit op deze manier alleen gaan inzetten? En wat gaan we daar dan mee doen? Sluit ook aan bij de financiering daarvan, dat ik denk van oké, het wordt verdeeld over alle gemeenten die deelnemen, gelukkig doen ze allemaal mee, maar het kan dus veel duurder worden dan nu voorgesteld is. En dan vraag ik me af of de bekostiging wel voldoende te halen valt uit de bezuiniging op beschermd wonen, zoals nu voorgesteld wordt. Tot slot, de time-out afdeling, oh nee, ik heb nog twee dingen. Het eerste is de time-out afdeling. Ook daarvan denk ik van dat wat nodig is, kan ik me voorstellen. Moet dat dan in een instelling? Want dat is een van de richtingen die uitgaat. Of, en toen dacht ik in één keer van, goh, ik heb ooit eens een keer een bijeenkomst bijgewoond van Steve Mitchell, dat is een Amerikaan, die heeft in de Verenigde Staten time-out huizen bedacht. En die worden bezet, bemenst, door ervaringsdeskundigen. Sterker nog, daar worden professionals geweerd. Als je daarnaar kijkt, dan benadert dit het doel van de time-out huizen zoals het nu voorgesteld wordt, maar dan zou je dus op een heel andere manier zowel de ervaringsdeskundigen waar ook over gesproken wordt, als de kosten kunnen inzetten. En dat haakt aan bij mijn laatste opmerking, dat ik denk van oké, ik kan me voorstellen dat gegeven de haast die er nu geboden is, want oktober 2018 is het zo, dat het belangrijk is dat daar heel erg veel op ingezet wordt om dit te bereiken. Ik maak me toch een beetje zorgen, en dan denk ik ook terug aan discussies die we er vaker over hebben gehad, over het inhuren van externe specialisten. Zou er weer een aparte projectleidinggevoerder aangesteld moet worden? Hebben dan de organisaties niet voldoende menskracht in huis om dit te organiseren, voor elkaar te krijgen? Of heeft de gemeente niet voldoende menskracht in huis om dat te doen? Dat zijn mijn...
Oké. De heer Hazen.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, ja, ik heb deze notitie gelezen en ik moet zeggen, ik vond het heel duidelijk en ik was ook een beetje op een verkeerde been gezet, laat ik het zo zeggen. Het gaat erover verwarde personen vanaf het moment dat het geconstateerd wordt en hoe ga ik dat begeleiden en dat wil ik zo vroeg mogelijk en hoe pak ik dat aan. Dat vond ik heel erg duidelijk, maar wat ik eigenlijk miste in het hele verhaal is, er staat bij, het komt steeds vaker voor. En er staat nergens, en dat hebben we ook nergens kunnen lezen, hoe komt dat nu? Dat er zoveel verwarde personen zijn. Wat is daar de oorzaak van? Want je kunt wel de symptomen gaan bestrijden, maar als je niet weet wat de oorzaak is, dat dat steeds vaker voorkomt, steeds meer wordt de samenleving daarmee geconfronteerd, die mensen zijn ziek. Als we weten wat de oorzaak is en kunnen we waarschijnlijk nog veel meer wens behalen dan alleen maar begeleiden en helpen. En dat was eigenlijk... Misschien is dat onderzoek al ergens anders heeft dat plaatsgevonden. Maar ja, dan zou ik er graag kennis van nemen.
Dank u wel. De heer De Klein.
Ja, op zich een heel goed stuk. Ik denk dat we daar veel mee kunnen. Ja. Ik heb eigenlijk een algemene vraag. En ja, goed, dat moet nog helemaal toch wel opgetuigd worden. En er is toch de vraag van wat gebeurt er in de tussentijd. Is er een soort overgangsregeling dat er in ieder geval de hulp blijft voor deze mensen?
Oké, dank je wel. Wie mag ik het woord geven? De heer Voorzitter.
Ja. Ja, voorzitter. Ik ben het eigenlijk wel met meneer Ducournay eens dat je op zijn minst kunt twijfelen of alles wat wij doen, of dat wel echt een gemeentelijke taak is. Maar op de eerste plaats is het zo dat dit natuurlijk niet alleen iets is van de gemeente, maar toevallig is vanmorgen hier in de Luciushof een provinciale bijeenkomst geweest waar alle mogelijke betrokkenen over deze problematiek in elkaar gezeten hebben. En dan heb je het dus over de politie, GGZ-instellingen, gemeente enzovoorts. Dus het is een taak van ons allen. En als wij nu de instelling zouden hebben van wij gaan er niet over, jullie gaan er over en daarom doen we niks, dan gaan we precies bereiken wat we met z'n allen niet willen, namelijk dat iedereen dan gaat zeggen van ik ga er niet over, het is hun taak en de menselijke ellende is niet te overzien. Waarbij u terecht zegt van nou ja, is het niet ook een kwestie van acceptatie? Daar ben ik het voor dus zeg maar dat de buitenwereld, noem het maar even, gedrag wat anders is dan gebruikelijk, wat meer moet accepteren. Daar ben ik het voor een deel mee eens. Overigens maakt een van de bouwstenen die van de aanpak verward gedrag, die gaat juist over het trainen van mensen om te gaan met mensen die een wat ander gedrag vertonen. Maar er is natuurlijk wel degelijk heel veel psychisch leed door verwarring. En
ja, en Trussi?
U noemt het woord acceptatie. Dat is niet de uitleg die ik er zou aan geven. Wat ik meer bedoelde met de opmerkingen daarover was van, het komt voor en moeten we dan ik begrijp uit uw antwoord dat het ook die richting uitgaat. Alleen acceptatie zou ik het niet willen noemen. Het is meer, het is een gegeven en moeten we dan ons niet meer gaan richten op dat meer mensen bekend raken met deze problematiek en dat handen en voeten kunnen geven, zodat ze dat handen en voeten kunnen geven.
Ja.
Dat is wat anders dan het accepteren, want dat die mensen zorg nodig hebben, dat is mij ook duidelijk.
Oké.
Okay.
Ja. Nou ja, goed. Dan vindt u dus in bouwsteen, zeg maar dat plaatje, die matrix. Dan vindt u in bouwsteen nummer 2 MFHA-training, begrip in de wijk, kennisbevordering. En dat doelt daarop. Maar goed, er is dus veel psychisch leed. Overigens is lang niet alle verward gedrag betekent overlast. Er is ook heel veel verward gedrag wat niet tot overlast leidt. En dan kun je dus eigenlijk nog meer zorgen over maken, want dan klaagt niemand. Maar dan kan het leed wel degelijk heel groot zijn. Eens kijken. Ja, u zegt de politie vervoert niet meer. Ik ben het er helemaal mee eens dat de politie zegt, wij moeten dat gewoon niet meer doen. U zegt zelf al, ja, ze zijn er niet goed genoeg toegerust. En daarmee doe je dus met name de patiënten, zal ik het maar even noemen, ook het tekort. Hè, als zij vervoerd worden in een politieauto met alle stigmatisering die daar ook nog eens bij hoort, door politieagenten die zijn getraind om boeven te vangen en niet zijn getraind om psychiatrische patiënten te begeleiden. Maar het gaat bovendien, en de berekeningen verschillen, maar dat zit tussen de 4 en de 15% van de politiecapaciteit die nu opgaat aan deze taak die ze tegen wil en dank verrichten. Ja, en de politie heeft ook heel veel andere dingen te doen. Maar het is het feit dat mensen in een politieauto gestopt worden en vaak ook nog eens in een politiecel gestopt worden, omdat niemand raad met ze weet. Terwijl, en dat zullen u als geen ander weten, ongeveer het slechtste wat je mensen kunt aandoen in zo'n situatie, is in een politiecel stoppen. Dus ik denk dat de roep van de politie, wij moeten dat niet meer doen, daar ben ik het gewoon helemaal mee eens. Ja, is dit nu een hellend vlak en beginnen we aan iets wat maar groter en groter en groter wordt? Ik ben in ieder geval blij dat de regio in deze, en dat spreek je zowel over Zuid-Limburg, maar ook de Parkstad, verbluffend solidair is. We doen allemaal mee en we betalen allemaal mee. En dat geldt overigens breder dan alleen de gemeente. Natuurlijk zijn de zorgverzekeraars hier ook aan zet. Want bedoel, vervoer van patiënten, dat is op zijn minst voor een deel, en dat is een heel administratief gedoe, wat wel en wat niet, is het natuurlijk ook het pakje aan van de, van de zorgverzekeraar. En als je dat een beetje ontleedt, dan ben ik toch wel redelijk optimistisch dat heel veel vervoer waarvan nu gezegd wordt, ja, dat moet straks de psycholans gaan doen, dat dat wel degelijk onder financiering van de zorgverzekeraar kan vallen. We krijgen bovendien, zijn we heel optimistisch dat we er ook nog eens externe subsidie voor krijgen. Althans voor de opstart, hoe het op lange termijn geregeld gaat worden, dat is natuurlijk een heel andere zaak. En daar stelt u terecht vragen over. Toevallig was Onno Woest, zeg maar, de landelijke trekker van dit verhaal. Die was vandaag ook in Heerlen en die gaat dit nu ook nadrukkelijk adresseren in Den Haag. Hij is, zeg maar, de landelijke trekker van dit thema. En naast zijn taak als tegenwoordig burgemeester van Haarlem, maar meer doet hij dit er ook nog eens bij en reist het hele land rond. Dus ja, dat is terecht dat u die vraag gesteld, maar dat neemt niet weg dat we er in ieder geval niet mee moeten beginnen. Time-out voorziening moet wat mij betreft juist niet in een instelling, want een van de redenen dat mensen vaak nergens terecht kunnen, omdat het vaak zo is dat mensen niet in een instelling willen. He, zeker bij gebrek aan ziekteinzicht zeggen mensen vaak, ik wil niet naar een GGZ-instelling. Dus het zal op, er zal in die voorziening niet een heel groot bordje Mondriaan, Vincent van Gogh of wat dan ook buiten moeten hangen.
Zullen we even de antwoorden even afwachten, want ik wil ook op de tijd een beetje letten.
Ja. De projectleider, ja, die betalen we als alle Zuid-Limburgse gemeenten samen. En dan denk ik dat het goed is, ik bedoel, om als 33 gemeenten samen één projectleider moeten betalen, dan is het toch wel handig om zo iemand in te huren. De vragen van de heer Hazen, hoe komt het dat het steeds vaker voortkomt? Dat is een hele terechte vraag. Ik denk dat iedereen het over eens is, dat het enerzijds te maken heeft met de landelijke bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Tegelijkertijd is ook de belangrijkste bouwstenen die u ziet in het plaatje, die gaan juist over preventie. Hè? We moeten natuurlijk voorkomen dat iemand helemaal doordraait en dan uiteindelijk in een psycholans ergens weggebracht moet worden. Dus preventie in de wijk, waar wij dat kunnen doen, is dat zeg maar bouwsteen nummer 1. Maar daar helemaal in het begin van de pijplijn zitten natuurlijk ook bezuinigingen op de GGZ. Dan vraagt de heer De Klein, ja, hoe zit het in de overgangfase? Ik neem aan dat u bedoelt het vervoer.
Ja.
Tot 2 april vervoert de politie en op 2 april gaat de psycholans rijden.
Oké, dankjewel.
Ja.
Dan kijk ik even naar de commissie in tweede termijn. Heer Duconé? Ja. Heer Verdek. En de heer Hazen. Heer Duconé.
Even ingaand op uw antwoord over de time-out huizen. Met mijn opmerking over de respijthuizen van meneer Mitchell doelde ik er juist op dat het waardevoller is om dat soort instellingen in een wijk te hebben en niet in de instellingen.
Mm-hmm.
En ik pleitte er juist ook voor om het uit de professionele hoek te halen, omdat ik weet dat het voor heel veel mensen een drempel is om naar een instelling toe te gaan. En het aardige van die organisatie is juist dat op basis van de ervaringswerkers waarmee ze werken, en ook met hele duidelijke criteria, dezelfde criteria als in feite voor de time-out huizen gelden, van een beperkte tijd, duidelijke doelen stellen, zodat je de draad weer kunt oppakken, dat je met beperkte kosten een heel mooi project kunt draaien, waarmee ervaringswerkers ook nog eens een keer employ hebben. Dus dat bereik je, dat snijdt dat met aan twee kanten. Ik vind het een aardige gedachte als u zegt dat je een aanbod van 33 gemeenten niet zomaar naar je neer kunt leggen waar het gaat om de projectleider. Alleen mijn vraag was juist, niet alleen maar financieel van de kosten, hoe wordt dat bekostigd? Dat was duidelijk uit het stuk, maar de vraag in het algemeen, en die vraag is wel vaker gesteld, onder andere in deze commissie, maar ook in de raad denk ik, waar het gaat om het inhuren van externe professionals om dingen te leiden, dat ik me afvraag van goed, al die organisaties zijn ermee bezig, verbinden zich daaraan, en geen van die organisaties is dan in staat om een krachttrekker aan te stellen die dit project dragen kan. Dat was meer mijn opmerking en mijn vraag.
Mm-hmm.
Dat was het geloof ik.
Okay. De heer Hazen.
Ja, dank u voorzitter. De wethouder gaf antwoord eigenlijk iets later in het traject dan mijn vraag bedoelde. Hij heeft het over het schema, dat had ik ook gezien, zo vroeg mogelijk willen optreden en zo vroeg mogelijk het traject opstarten. Maar mijn vraag was, en ik heb de indruk, en eigenlijk wordt dat ook bevestigd door het stuk, dat het steeds vaker voorkomt dat er verwarde personen zijn. En u zegt, ja, GGZ-bezuinigingen, maar dan is het al opgetreden. Hoe kan dat? Dat er steeds meer verwarde personen zijn en hoe is daar een onderzoek in gebeurd? En als dat onderzoek er is, dan zouden er ook oorzaken mogelijk kenbaar zijn. Ja. En zou je daaraan kunnen werken, dan zit je nog voor het traject van psychozorg, zal ik maar zeggen. En als je dat kunt bewerkstelligen, dan denk ik dat je echt wens kunt krijgen.
Ja. Mevrouw Winkers, per interruptie.
Korte interruptie richting de heer Hazen. U zegt, er zijn meer verwarde personen. Zien we meer of zijn er meer? Of is dit
nou, meer op cijfers? Dat, ik vraag dat ook. Het wordt, eigenlijk overal zo voorgesteld alsof het steeds meer voorkomt. En eerlijk gezegd worden wij daar ook mee geconfronteerd dat mensen ons
aanspreken. Ze zien. Ja.
Omdat we ze zien. En als het er niet meer zijn, dan is dat ook een antwoord natuurlijk, dat kan.
Oké, okay, wacht. Dat komt naar het aantal.
Ja.
Aantal. Weer Vrek.
Ik heb in het stuk gezocht naar het aantal verwarde mensen dat ze nu per jaar vervoerd en worden. Ik kom pakweg 500 mensen per jaar uit, maar dat is voor mij een strekt onduidelijk getal of dat nu wel of niet klopt. Misschien zijn het wel 800, misschien zijn het wel 400, dat is voor mij een beetje onduidelijk. Dus in die zin ben ik met meneer Ducourné eens van ja, hebben we met één psycholoons, wat een geweldig woord is, wel voldoende? Of hebben we er misschien wel twee nodig in Limburg? Dat weet ik niet. Dat is voor mij volstrekt onduidelijk. Dus daar is het ook fijn om wat helder te krijgen. Wat ik mij ook nog afvraag in het verhaal is van, zijn dit nu mensen die in een thuissituatie verwacht worden en dan op straat gaan lopen roepen van, hallo, ik ben verwacht? Of zijn het mensen die eigenlijk in de instelling opgenomen zijn en denken van, ik heb geen zin om hier te zijn en ik pak de kuierlatten. En dat de politie erachteraan moet rijden om die mensen op te pakken en te zoeken en dat soort zaken. En zo ja, ligt er ook niet een stuk verantwoordelijkheid bij de instelling waar mensen verblijven of wonen. Hoe zit dat stuk? Want waar komen die mensen vandaan? Dat is natuurlijk ook nog even de vraag van, waar ligt die verantwoordelijkheid?
De heer Van Zutphen.
Ja, de suggestie van meneer Ducourné over waar je zo'n time-out voorziening zou kunnen vestigen vind ik heel waardevol en die zullen we betrekken bij de uiteindelijke keuzes. Ja, uw kritiek op de externe projectleider ben ik het wat minder mee eens. In ieder geval onze ambtenaren die hebben al de handen vol aan de gewone gemeentelijke taken. Als één ambtenaar uit één gemeente dit dan ook bij moet gaan trekken, dan verlang je het wat onmogelijk en er komen andere dingen weer tekort. Zo'n eisje zou je kunnen stellen als er hier of een andere gemeente mensen duimen zouden zitten te draaien. En ik kan u verzekeren dat dat niet het geval is. Ja, de vragen van de heer Hazen die vind ik heel terecht en ook in combinatie met de vraag zijn er meer of zien er meer. Ik denk op de eerste plaats dat het heeft met acceptatie te maken, we zien er meer. Maar wel degelijk zijn er ook meer en dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met de eisen die de maatschappij stelt aan mensen, dat die steeds hoger worden. En bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, die worden voortdurend geacht alles te doen, alles te begrijpen, overal mee te kunnen en zo niet, dan word je gesanctioneerd. En dat leidt tot stress bij mensen. En de ene kan goed omgaan met stress en de ander kan door stress zodanig doordraaien. Ja, dat daardoor in de problemen komen. Dus ik denk dat ook afgezien van de bezuinigingen op de GGZ, dat ook de steeds hogere eisen die aan iedereen gesteld worden, dat er meer mee te maken heeft.
De heer Verrek, per interruptie.
Ja, heel kort. Hoor ik de wethouder nu zeggen dat er een relatie zou kunnen liggen tussen meer verwarde mensen en verstandelijke vermogens?
Ja. zeer duidelijk. Een van de presentaties vanmorgen, die ging erover.
Okay.
De mensen in de klomp, volgens mij hebben we de resultaten van het onderzoek eerder aan u gepresenteerd, dat bij ongeveer 80% van de bewoners van de klomp er sprake is van een combinatie van verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek en of verslaving.
Maar zijn het de mensen waar we het hier over hebben in dit stuk, die met de ambulance vervoerd, met de psycholoons of met de politie vervoerd moeten worden? Naar een Mondriaan of naar een andere locatie.
Hebben we het stuk verkeerd begrepen. Het stuk gaat over 9 bouwstenen. En één van de bouwstenen is de psycholoons. Maar het gaat over veel meer.
Ja,
het gaat
maar goed,
over
maar
voorkomen van, helpen van.
Ik heb het stuk heel goed begrepen.
Ja.
Laten we niet te ver in detail.
Nee, goed. Ik was heel wat verbaasd. Dus,
Goed, als het dan gaat over de aantallen, ja, ook wij weten de aantallen niet en ik denk dat we inderdaad moeten oppassen dat wij niet via de psycholoons gaan betalen voor ritten die echt voor andermans verantwoordelijkheid van de instelling en of de zorgverzekeraar en of anderen zijn. En juist mede daarom denk ik dat het met overbelasting wel mee zal vallen. Maar dat zal moeten blijken. Het is niet voor niks een pilot. En een pilot is juist omdat je niet helemaal weet hoe het zit. En dat in de loop van de tijd wil gaan ontdekken. En volgens mij heb ik daarmee de vraag beantwoord.
Dank u wel. Dan hebben wij dit ook in 2 termijnen behandeld. En zullen we het agenderen voor de aanstaande raad. Inmiddels is de heer Jonge, voorzitter van de raad van Zuiderland aangeschoven. Ik heb gezegd dat zo gauw hij binnenkomt dat we dit eerst zullen behandelen. Er leeft een vraag bij de raad om eens bijgepraat te willen worden over de stand van zaken met betrekking van de zaak, met name de fusie en de gevolgen daarvan, wat u meemaakt op dit moment. En ik wil u graag het woord geven. Ik hoop dat u het een beetje wilt beperken in zo'n 10-12 minuten. Dan hebben we volledig voldoende gelegenheid voor iedereen om u een aantal vragen te stellen. Aan u het woord, heer Jonge.
Ja, ik dacht, ik moet donderdagavond naar de raadscommissie. Laat ik eens zorgen voor een beetje een overzichtsartikel vandaag in het Limburgs Dagblad.
Ja.
En dat was naar aanleiding van de lateralisatie van de klinische kindergeneeskunde, de bedden van de kindergeneeskunde. Wij zijn ooit begonnen met fuseren vanuit de doelstelling meer kwaliteit tegen lagere kosten. En ik kan er heel veel over vertellen. We zijn in 2015 gefuseerd. En het plan was om locatie Heerlen vooral te vullen met complex. En ik chargeer een beetje, dat waren nuances, maar vooral daar complexe en spoedzorg neer te zetten. En de locatie Sittard-Geleen met name met planbare zorg. Een onderdeel daarvan was bijvoorbeeld dat wij in Heerlen één, en dan heb ik het alleen over de klinische zorg. Ik heb het niet over de polyklinische zorg. Ik heb het niet over laboratoria testen en dat soort zaken. Ik heb het niet over de spoedeisende hulp. Ik heb het niet over de eerste harthulp. Ik heb het niet over de brain care unit. Op het moment dat iemand een herseninfarct heeft. Dat is allemaal op beide locaties. Blijft het overeind. Dat heb ik ook vaker in deze raad verteld. Maar de klinische zorg concentreren. Bijvoorbeeld de vrouwmoeder-kind. Een vrouwmoeder-kindcentrum in Heerlen en een oncologiecentrum in Sittard-Geleen. En de filosofie daarachter was en is dat omdat wij zo groot zijn en zoveel patiënten hebben, dat medisch specialisten kunnen doorspecialiseren, dat we het kunnen koppelen aan het doen van onderzoek en van goede opleidingen. We zitten ook in een hechte samenwerking met het academisch ziekenhuis, dat zaten we al, maar dat is allemaal nog toegenomen met het academisch ziekenhuis van Maastricht. En wat we inmiddels gerealiseerd hebben, dat staat eigenlijk best wel aardig in dit krantenartikeltje. Maar bijvoorbeeld, we hebben er is in het begin veel maatschappelijke weerstand tegen geweest. We hebben de verloskunde geconcentreerd in Heerlen. We hebben daar een geboortecentrum neergezet, ook in de nieuwbouw in Heerlen. En het concept wat we steeds doen is dat we de zorg organiseren rondom de patiënt en niet rondom de dokter. Dat hebben we ook doen we met de oncologie in Sittard-Geleen. We hebben daar een borstkankercentrum neergezet. En wat we nu bijvoorbeeld in die twee centra zien is dat patiëntwaardering die zit boven de 9. En dat is voor ziekenhuizen echt hoog. En bijvoorbeeld, ik heb dat ook eerder verteld, de borstkankerzorg, onze belofte was, daar waar een vrouw, het is met name een vrouw, een knobbeltje in de borst heeft, regelen wij dat er binnen 24 uur, dus mevrouw komt binnen, dat er binnen 24 uur een uitslag is, heeft u daadwerkelijk borstkanker of niet, en een behandelplan. En je moet zich voorstellen dat 60-70% van de vrouwen blijkt geen borstkanker te hebben. Dat duurde vroeger, dan moest je eerst naar de poli voor de oncoloog. En dan moest je testen gaan doen, dan moest je foto's gaan maken. Dan duurde het een paar dagen of soms wel een week of twee weken voordat het klinisch of het pathologisch lab die testen had afgenomen. En dan kwam je terug na een week of soms na twee weken en al die tijd zat je in onzekerheid. Dat is nu niet meer zo. We zitten nog niet helemaal trouwens op die 24 uur, maar bijna. En het verloscentrum in Heerlen, het geboortecentrum in Heerlen, hebben we echt family-centered care gemaakt. Dus er is ook alle ruimte voor papa's, oma's, opa's in een bepaald concept met een gastvrouw in een hele mooie gebouwelijke omgeving. Wat we bijvoorbeeld zagen in het begin was, want we hebben die verloskunde in juni of juli 2016 naar Heerlen verplaatst. In het begin zagen we een enorme daling. Je moet zich voorstellen, we doen ongeveer 3000 bevallingen in oostelijke en westelijke Mijnstreek. In het begin zagen we een daling naar opgeteld 2600-2700 per jaar. Maar inmiddels zitten we weer op het niveau van voor de concentratie daarvan in Heerlen. Omdat het rondgepraat wordt en gesproken wordt dat het zo'n ontzettend goed verloscentrum is. Dus zelfs eerste lijns verloskundigen uit het Heuvelland hebben nu contracten met ons en sturen hun klanten zeg maar naar ons. Dat doen we ook met wervelkolom, met kleinere ingrepen, met de vaten. We gaan met de oncologie hebben we een groot deel gerealiseerd. In zit ook met, wat ik al zei, ook hele hoge patiëntentevredenheid. En ik zal er nu iets over de kosten zeggen. We hebben ook de kostentaakstellingen die we ons hadden voorgenomen. Synergiewinst hebben we ook gerealiseerd. Bijna. We zijn trouwens, we hebben gezegd, in 2018 ronden we de implementatie van de fusie af. Dat is dit jaar. Dus we zullen nog een aantal van dit soort patiëntgerichte centra neerzetten. En we zijn inmiddels bezig met een nieuwe strategie voor de toekomst. En die zal veel meer gaan over de juiste zorg op de juiste plek. U weet wellicht dat er in de budget voor de ziekenhuizen landelijk 2 miljard is gesneden. En dat betekent dat er weinig geld is om daadwerkelijk extra zorg te leveren. We zien de toegangstijden, zowel Heerlen als Sittard, voor een aantal vakken gewoon oplopen. Omdat we onvoldoende capaciteit hebben aan dokters en ook verplegend personeel. Om mensen binnen 5 dagen, want dat is de norm, tenminste de norm die wij ons gesteld hebben, om mensen binnen 5 dagen binnen te gaan. We zijn bezig over een nieuwe strategie, want we willen eigenlijk ook zoveel mogelijk zorg naar de huisartsen, naar de anderhalve lijn zorg en naar de. We kunnen ook ziekenhuiszorg thuis leveren. We zijn nu bijvoorbeeld bezig in de regio Westelijke Mijnstreek met een experiment om chemotherapie thuis te leveren. Dat kun je ook met dialyse doen en zo. De vraag is dat kostenefficiënt en wat betekent dat voor het aantal mensen dat je moet hebben? Maar even, dit jaar ronden we de fusie af en dan hebben we voor een groot deel onze doelen bereikt. We hebben tussendoor nog een nieuw ICT-systeem ingevoerd. We hebben de nieuwbouw geopend in Heerlen. We hebben de renovatie bijna afgerond in Heerlen. We hebben Brunsum verkocht. We hebben Kerkrade verkocht en weer wat teruggehuurd. Dus er is veel gebeurd. In de zorgland word je streng gevisiteerd op kwaliteit en op opleidingen die je doet. Nou, al die visitaties doorstaan wij tot nu toe goed. We hebben één grote crisis gehad vorig jaar. Dat is het laatste stukje van mijn verhaal en daar hoor ik graag uw vraag. En dat was een financiële crisis. Er bleek door allerlei fouten in de fusiebegroting, zo kan ik hem dat samenvatten, dat wij in het feit dat we een nieuwe ICT-systeem aan de omzetkant niet, want we zijn echt een bedrijf, een ziekenhuis is gewoon een bedrijf, je hebt inkomsten en je hebt uitgaven. Het feit dat we door een nieuwe ICT-systeem pas laat in het jaar precies wisten waar we met onze omzet stonden, bleek dat wij 2016 afsloten met als ziekenhuis met een verlies van 14 miljoen. En dat als we in 2017 niet zouden bijsturen, we dat nog een keer zouden doen. U moet zich trouwens voorstellen, het ziekenhuisbudget is ongeveer 680 miljoen. En we hebben ook nog een keerpoot. We hebben ook nog verpleeghuiszorg, we hebben jeugdgezondheidszorg, we hebben een GGZ-poot in Sittard geleend, we hebben thuiszorg, we hebben huishoudelijke hulp. En in totaal is ons bedrijf een kleine 800 miljoen. Dus dan zou je zeggen, daar valt 14 miljoen wel weer mee, maar Allah, dat was niet goed. We hebben een omvangrijk ombuigingsprogramma doorgevoerd, waar gemeenten ook ervaringen mee hebben, in de eigen organisatie. We hebben ongeveer 175 FTE geschrapt. Je moet zich voorstellen, het leeuwendeel daarvan zit hem in de staf en ondersteuning en niet in het verplegend personeel. We hebben voortdurend wervingsacties voor verpleegkundigen, die kunnen we niet vinden. Dat is een Nederlands probleem, maar dat geldt hier nog veel meer, ook omdat we een grote uitstroom hebben gezien de gemiddelde leeftijd van onze mensen. Verplegend personeel, anesthesiemedewerkers, OK-assistenten, SEH-verpleegkundigen, we kunnen ze niet vinden. En dat is voortdurend scherp aan de windzeilen om wel het bedrijf te laten doordraaien. We hebben op dit moment hebben we over beide locaties 40 bedden moeten sluiten, omdat de griepgolf niet alleen de mensen in de regio treft, maar ook ons eigen personeel. En we gewoon onvoldoende personeel hebben om alle bedden goed te zoeken. Dus we hebben 175 FTE afgebouwd, we hebben op managementniveau afgebouwd, we hebben heronderhandeld op dure medicijnen, we hebben een heleboel zaken gedaan. En dat betekent dat we het jaar 2017, we hadden tegen de banken gezegd, we voor het ziekenhuis komen op min 2,5 miljoen. Dat gaan we echt halen en ik hoop dat we nog een beetje beter gaan doen. Ik hoop dat we net richting nul komen. En dan hebben we beter gepresteerd dan dat we hebben afgesproken. Dus we hebben dan in 9 maanden tijd 14 miljoen verlies omgebogen. En de begroting voor dit. We hebben dat trouwens gedaan zonder gedwongen ontslagen. We hebben met de bonden afspraken gemaakt in het voorjaar. Een addendum op het sociaal plan gezet. We hadden al een heel sociaal plan. En dat is alleen maar nog beter geworden. Dus met een hele mooie vertrekregeling voor mensen. En daar hebben ook een heleboel mensen gebruik van gemaakt. Dus zonder gedwongen ontslagen. En dit jaar willen wij in de plus weer gaan zitten als ziekenhuis. Maar dat, als ik heel eerlijk ben, we zijn bezig met een nieuwe strategie. En we willen wel op basis van die nieuwe strategie, ik doe hem even onder het kopje thuis tenzij, op basis van die strategie willen we wel nieuwe afspraken met de banken gaan maken. Want we betalen nogal, bij de fusie is dat afgesproken nogal een relatief hoge rentepercentage. Ook als je dan in een benchmark zit wat andere ziekenhuizen betalen. Dus het zijn drie pittige jaren geweest voor het hele bedrijf. Maar ik ben ook wel trots op de stappen die we gezet hebben en die we nog gaan zetten. Het allergrootste risico dat we hebben is gewoon personeel. Personeelsgebrek, het niet vinden van de goede mensen, de goed opgeleide mensen. Wat soms in periodes zoals nu tot enorme druk ook in huis leidt. Waarbij we ook echt op het randje zitten van wat we onze eigen mensen kunnen aandoen. Zonder dat de kwaliteit en de veiligheid van de zorg in het geding is. Wat mij betreft mag u trots zijn dat u Zuiderland ook binnen uw gemeente huisvest.
Zo is het. Ik wil u daarvoor danken. Ik wil nu de gelegenheid geven aan de commissieleden om de prangende vragen die ze hebben aan u te stellen. Ik wil eigenlijk het bij één termijn laten, tenzij er nog een prangende vraag is. Dus ik, mevrouw Winkens, ik zag mevrouw Vazen, mevrouw Zandgoed, ik schrijf het even op. En dan nog ander? Nee? Mevrouw Winkens, aan u.
Dank u wel. Meneer Jonge, ik moet zeggen, ik was mijn vraag aan het opschrijven, maar u beantwoordde ze ook al eigenlijk tijdens uw verhaal grotendeels. Dus ik ga niet vragen stellen waar u zelf al antwoord op heeft gegeven. Ik ben blij te horen dat er gedacht wordt in de toekomst, ziekenhuiszorg thuis. Nou, het lijkt mij een prima oplossing voor veel problemen ook. Ik ben zeer tevreden dat de visitaties goed zijn. Over die financiële crisis heeft u zelf de meeste antwoorden al gegeven. En het enige waar ik nog een vraag over heb, is het grote personeeltekort dat er is. Hebben jullie daar een soort plan voor in de kast liggen, hoe jullie via, ik neem aan, opleidingen aan meer personeel gaan komen de komende tijd? Is er nou een samenwerking, niet alleen met Arcus bijvoorbeeld in Heerlen en de HBOV'ers van Zuid-Hogeschool, maar bijvoorbeeld ook met opleidingscentra in de wijde omgeving, zal ik maar heel even zeggen.
Ja.
Dat is de enige vraag die voor mij nog open was.
Ik doe even het rondje en dan kunt u in. Mevrouw Zandgoed.
Ja, ik heb ook inderdaad verschillende vragen waar er ook een aantal al beantwoord zijn. Maar één vraag, of meerdere vragen van zijn, is bijvoorbeeld als een inwoner van Heerlen, die dan bijvoorbeeld in Sittard wordt geopereerd, dat hij dan de nabehandeling dan hier in het ziekenhuis in Heerlen mag ondergaan. Dus of dat dan ook vanzelfsprekend is de vraag. Ten tweede is dan de vraag van het vervoer van als een inwoner van Heerlen naar Sittard naar het ziekenhuis gaat. Of dat het vervoer wordt dan aangeboden, dus vanuit het hele ziekenhuis naar Sittard toe. Maar er is nooit echt duidelijk over gecommuniceerd, want ik merk dat in mijn omgeving, als ik dat aangeef, dat men je aankijkt zo van, is dat mogelijk? Of dat ja, toch de communicatie daar misschien verduidelijking kan zijn. Dan kijk ik ook vooral naar de ouderen in het ziekenhuis. Op het moment dat je vader of moeder in het ziekenhuis zit en ligt dan aan je kinderen, dat je daar toezicht kunt houden, dan merk je toch dat je toch vaak aan de bel moet trekken bij het tegen personeel van bepaalde dingen, katheterzak wat niet goed ligt, of dus meer de zorg dan ook. Ja goed, je zou dan geen kinderen hebben en je ligt dan daar. Wie neemt dan toch die verantwoordelijkheid daarop? En Ik denk dat misschien ook, ja, het is toch een tekort aan personeel, maar het personeel wat er is, dat is zich dan ook wat meer gespecialiseerd zijn ook in ouderenzorg. Want dat is toch een ander beleid als een, iemand die toch nog vrij mondig kan zijn. Dus dat was een vraag. Dan waren er nog een aantal kleine punten en dat het gaat te maken met de lange wachttijd bij de poliebezoeken. Vooral ook voor ouderen, dus dan toch wel ja, belastend ook daarvoor. En de bereikbaarheid, de telefonische bereikbaarheid.
Oké. Heel wat vragen?
Ja.
Mevrouw Raten.
Goed, voorzitter. Meneer Jonge, ik heb natuurlijk ook nog een aantal vragen. We waren best wel geschrokken van die negatieve cijfers in 2017. U heeft zojuist ook uitgelegd wat bepaalde ombuigingen betekenen. Ik heb er nog een aantal vragen over. U gaf aan, merendeel van de 175 FTE is staf dus en niet, niet de handen aan het bed. Kunt u daar wat exacter in zijn? En in hoeverre, er zijn 40 bedden moeten sluiten, in hoeverre brengt...
Tijdelijk nu, hè? Nu even tijdelijk, door de griep.
Tijdelijk,
ja.
Oké. Maar kan dat ook bepaalde consequenties hebben? Dat door wachttijden mensen nog geneigd zijn om uit te weken naar ziekenhuizen in de buurt. Mijn vraag is, heeft u daar zicht op? Want als u dat vertelt en je hebt gewoon een hele mooie plek, geboortezorg en een hele goede plek waar de mamakeer georganiseerd wordt, dan zou natuurlijk, dat is gewoon super voor mensen die dat op dat moment nodig hebben. Wat mij het meeste zorgen maakt, dat is, er is gewoon een chronisch tekort aan personeel. En dat is niet alleen in intramuraal, maar dat is ook extramuraal. Ik bedoel, thuiszorg kan ook niet aan personeel komen. Dus het is iedere keer opnieuw weer vissen in elkaars vijver. En het zou gewoon, je zult samen naar een oplossing moeten gaan zoeken van hoe kun je dit binden en boeien. Juist door die hoge werkdruk kiezen mensen vaak niet meer voor de zorg. En hoe zou je dat met z'n allen kunnen aanpakken, vraag ik mij dan af.
Dank u wel voor de vraag.
Mevrouw Winkers, een personeelstekort, is er een plan? Ja, er is echt een plan. Een strategisch personeelsplan. Dat gaat trouwens ook over binden en boeien. Wij hebben... En dat kunnen we niet alleen, dus we hebben een hele nauwe samenwerking met Zuidhogeschool, met Arcus en met de counterparts in de Westelijke Mijnstreek. Die helpen ons ook. We doen ook een heleboel in-company opleidingen. We helpen de Zuidhogeschool weer om ervoor te zorgen dat we maken het vak sexy, zodat ook meer mensen van de middelbare school kiezen voor de verpleegkundige opleiding. We leiden heel veel rond. Maar het blijft gewoon lastig en dat is echt een landelijk probleem wat daar ook hoog op de agenda staat. Om ervoor te zorgen dat de goede mensen instromen in de opleiding, dat ze de goede opleiding krijgen en dat ze blijven in de zorg. En daar hoort binden en boeien absoluut. Ik werk nu 6 jaar in de zorg, maar het is een heel mooi vak. Maar je moet ook stevig in je schoenen staan om dat goed te kunnen doen, een heleboel van het werk dat gebeurt. En we zien ook dat zeg maar, tijdens de opleiding veel van de instroom afhaakt. En ook na de opleiding mensen dan echt definitief op een werkplek komen en dan ook nog een keer 10-20% zeggen, ja, het valt me toch tegen. Ik ga wat anders doen.
Een interruptievraag nog?
Ja.
Is het dan ook zo dat er geëvalueerd wordt bij de vertrekkende en stoppende leerlingen waarom? Ja. En wordt daar dan ook nog iets mee gedaan? Zal er iets worden bijgesteld?
Ja. Wij proberen dat voor te zijn. Hè. Dus we hebben, maar goed, dat zullen alle huizen doen en alle bedrijven doen. Een goede cyclus met functionerings- en beoordelingsgesprekken en allemaal dat soort zaken. Maar kijk, zo'n financiële crisis als wij vorig jaar hadden, dat maakt mensen onrustig. En daar valt niet tegenop te communiceren. En als dan Maastricht belt en die zegt, joh, we hebben een SEH, een verpleegkundige vacature, en die bieden dan ook nog €20 per maand meer, ja, dan gaan mensen toch weg. Dus daar hebben we last van gehad. Nou, we proberen nou die beeldvorming weer op te krikken. Dat lukt ook best. En wat je ook ziet is, Maastricht en Zuiderland leiden ontzettend veel op. Maar Roermond en Vicuru-Venlo, die leiden helemaal geen bal op. Dus je ziet ook heel vaak, die leiden heel weinig op. En je ziet heel vaak dat ze dus mensen weghalen. Ja, kijk, een verpleegkundige die in Echt woont en het werk verplaatst zich naar Heerlen, omdat dat nu eenmaal bij de lateralisatie hoort. En die krijgen een mooi aanbod uit Roermond. Dus weet je, ja, dan woon ik toch wat korter bij. Ik ga gewoon naar Roermond. En ook heel veel mensen die zeggen, ja, ik werk nu 30 jaar in Heerlen. ik ga echt niet naar 40. En andersom ook, hè. Dat zijn voor mensen live events. Ja, net serieus. Dat doen ze niet. Het is echt 20 minuten rijden als je een beetje tegen zit. Maar ze doen het gewoon niet. Dus we hebben bijvoorbeeld oncologieverpleegkundigen. Daar hebben we er echt een stuk of 20 van de afgelopen 2 jaar verloren. Omdat ze niet naar Sittard willen. En dan kun je praten tot je in ons weegt. Nou goed, dus er is op 1 plek concurrentie in de zorg in Limburg. En dat gaat over goed personeel. Dat is eigenlijk. Maar we hebben planningen. We bereiden ons daarvoor. Het zijn ook regionale opleidingsplannen. Daar komt ook al een landelijke subsidie voor. En ook op de landen, we zijn bezig met een nieuw hoofdlijnakkoord voor de zorg, landelijk, hè, dat is de hoofdtaak van minister Bruins. En ik mag dan namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen aan tafel zitten. Het personeelsprobleem landelijk in de zorg is het issue, even los van geld, het issue waar we afspraken over hebben. En wij leiden echt heel veel op. Dus we weten nu dat in 2019 heel veel OK-personeel, anesthesiemedewerkers, het komt allemaal weer vrij. Maar ja, als er heel veel psycho-lances gaan rijden, want bijvoorbeeld ambulance, de GGD, kaapt echt heel veel SEH-verpleegkundigen weg. Omdat ze, dat vinden mensen dan toch, actie op straat, knallen, dus die gaan weg. En als wij nog 2, echt letterlijk, een groot bedrijf werken 9000 mensen, als we nog 2 SEH-verpleegkundigen weggaan de komende maand, dan hebben we gewoon, dan moeten we gaan kijken of het s'nachts de SEH aan zit, dat gaat sluiten bijvoorbeeld. Dus zo krap zitten we nu. En dat komt allemaal wel weer goed, hè, maar het is gewoon heel spannend. Dus ja, er is een plan. En binden aan boeien, mevrouw Vaas, ik hoop dat ik u, daar zijn we echt mee bezig. We hebben ook voor dit jaar extra geld vrijgemaakt. Vorig jaar hebben we een heleboel opleidingsbudget ook geschrapt. Niet de verplichte opleidingen, maar extra opleidingen. Dat is nu allemaal weer beschikbaar. Maar op dit moment heb ik gewoon zorgen vanwege de enorme werkdruk door de griepepidemie. En wat je dan ziet is, ook als antwoord op uw vraag, dan zit ook vanaf Eindhoven tot en met Heerlen en Maastricht, zitten gewoon alle ziekenhuizen hutje-mutje vol. De verpleeghuizen, daar stokt het, hè, dus we hebben geen uitstroom aan de achterkant. En op de spoedeisende hulp staan al die ouderen met een gebroken arm 6 uur te wachten voordat er iemand naar ze kan kijken. Dus we hebben de afgelopen 1,5 jaar ontzettend ingezet in deze regio en de Westelijke Mijnstreek om met de keerpartners, met de thuiszorg, met de wijkverpleging om afspraken te maken. Bijvoorbeeld, we hebben hier in Heerlen hebben we wijkverpleegkundigen op de huisartsenpost en op de spoedeisende hulp rondlopen. En even dat voorbeeld van die mevrouw met een gebroken arm. Hoe ging dat 1 jaar geleden? Mevrouw met een gebroken arm komt 10 uur 's avonds binnen, dan wordt de arm gezet in het gips. Ja, die vrouw kan natuurlijk niet naar huis. Die is alleenstaand. En wat doen we nu? Die wijkverpleegkundige is 3 uur 's nachts. Die regelt gewoon thuiszorg. Die mevrouw gaat naar huis en die wordt niet opgenomen in het ziekenhuis. Dat is beter voor die mevrouw. In het ziekenhuis moet je gewoon niet liggen als je daar niet hoort. De kans op infecties, weet ik wel, is niet goed. En het gebeurt echt. Die bezet dan geen bed. En dat bed kunnen we gebruiken voor iemand die echt... Dus dat doen we met Meander bijvoorbeeld. En ze hebben een heleboel... We hebben eerste lijnsbedden. Daar heeft de wethouder waarschijnlijk wel wat dingen over verteld. We hebben eerste lijnsbedden. Ook in deze regio, ik meen iets van 60 of 80. Het zijn bedden voor mensen die te goed zijn voor het ziekenhuis, maar te slecht om naar huis te gaan. En die bedden vallen onder verantwoordelijkheid van de huisarts. En daar kunnen mensen een aantal weken vertoeven en opknappen, of een aantal dagen. Onder verantwoordelijkheid van de huisarts. En daar zit dan verpleegkundige vanuit Meander in dit geval en 7 gram bij.
Even kijken, heel een korte vraag naar aanleiding.
Ja, naar aanleiding van het binnen het boeien. Kijk, wat ik hoop is dat we... dat jullie als ziekenhuis wel over nadenken dat we niet binnen boeien voor 4 of 5 jaar. We praten over 10 of over 15 jaar. Want het probleem en de arbeidsmarktkant wordt alleen maar groter in deze regio. Dus we moeten vooral nadenken, jullie moeten vooral nadenken over hoe gaan we het over 15 jaar doen. Ja. Als ik aan een ziekenhuisdeur aankloop, ook nog op die SEH binnen kan komen als het nodig is. Dat is natuurlijk gewoon van belang, want daar ligt volgens mij de uitdaging. Ligt nu, maar ook op lange termijn. Ja. Dat is natuurlijk van groot belang.
Ja, helemaal altijd meedenken.
Ja. Helemaal eens.
Ja. Ik ga niet solliciteren, dus ik blijf op de kring, maar ik ga niet solliciteren. Dus,
echt niet?
Nee.
Oké.
Gaan
we door met de
volgende. Inwoners van Heerlen, nabehandeling in Heerlen. In Heerlen, als ze in Sittard groep zitten, bij langere ziekenhuisopnames, want die hebben niet zoveel meer, gebeurt dat. Maar als mensen na ziekenhuisopname naar een verpleeghuis moeten, wat best vaak voorkomt, proberen we altijd de eerste voorkeur van de mensen te regelen. En dat is meestal in de eigen regio. En ja, in 95% van de gevallen gaat dat ook goed. En soms is er gewoon geen plek in de regio. En dan worden ze toch ergens anders tijdelijk ondergebracht. En er is vervoer tussen de locaties. En naar mijn mening hebben we daar echt heel veel over gecommuniceerd. Maar we zien inderdaad dat daar niet heel veel gebruik van wordt gemaakt. Omdat als puntje bij paaltje komt, mensen zich dan toch liever via het ziekenvervoer of via familie meteen naar de locatie laten brengen. In plaats van dat ze eerst naar Heerlen of naar Sittard gaan en dan met een busje naar de andere locatie. Er wordt wel gebruik van gemaakt, maar niet heel veel. Maar ik heb nog even gecheckt voor de kindertoekomst. We hebben maar eigenlijk bijna geen klachten. Er wordt best, we zijn klachten open, zeg maar even. Maar hier wordt echt nauwelijks nog over geklaagd. Dat mensen zeggen, wat is het nou, moet ik helemaal naar Sittard? Of soms is iemand uit Vaals die dat dan lastig vindt. Maar onze ervaring is dat als je weet dat je goede zorg krijgt, als je weet dat je goede zorg krijgt, dan heb je het er best voor over. Ouderenzorg, ja. Ouderenzorg is een van onze speerpunten gezien de regio, ook geriatrie. We hebben echt relatief heel veel geriaters in huis. Maar het betekent niet dat er niet wel eens iets mis gaat. En dat een verpleegkundige iets mist of gewoon te weinig tijd heeft om op tijd bij een bed te zijn. Nou, daar hebben we allemaal dingen op ingeregeld. Maar het belangrijkste is dat we actief bezig zijn om de regeldruk in huis te verminderen. Omdat verpleegkundigen vaak langer achter de computer zitten om allerlei dossiers te vullen dan dat ze aan bed zijn. Dus daar zijn we op een heleboel manieren mee bezig. Ik ga er ver om dat nu uit te leggen. Maar we willen echt dat verpleegkundigen zoveel mogelijk aan het bed en met de patiënten bezig zijn. En nogmaals, dat gaat meestal goed. En soms gaat er ook wel eens een keer iets mis. Nou, ik heb de neiging om er veel meer over te vertellen, maar dan moet ik me nog een keer uitnodigen. Wachttijden poliebezoeken. De telefonische bereikbaarheid. Wachttijden poliebezoeken. Ja, het verschilt heel erg per vak. Bijvoorbeeld reumatologie. Er zijn in Nederland geen reumatologen te vinden. Het is ons gelukt om 3 nieuwe erbij te vinden. Maar reumatologie is een lange wachttijd. Ik hoop dat we dat kunnen afbouwen. We hebben trouwens voor heel Nederland de kortste wachttijd op reumatologie. Maar dan moet u toch nog steeds denken aan 30 weken. En dat is idioot. Ja. Ja, in Heerlen. Ja.
Twee weken.
Zit dat in zijn 30. Maar dan gaan we opbouwen.
Twee weken. Maar niet dik, dus...
Ja. Ja, er zijn vakken. Je moet echt bij mij komen werken. Hè?
Nee.
Ik herinner me nog van de vorige keer.
Ja.
Maar we hadden.
Laat ik snel doorgaan voordat we het over personeelsbeleid van meneer Brecht.
Dus we doen alles aan wachttijden, maar we hebben ook issues met verzekeraars. Dat heeft hij ook in de krant gelezen. Verzekeraars kopen in bij ons. En sommigen zijn daar wat ruimhartiger in dan anderen. En we hebben vorig jaar echt oorlog gehad met een van de grote verzekeraars in deze regio, die hier ook een kantoor gaan sluiten. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we goede afspraken voor 18 hebben gemaakt. Maar dat we in 17 en 16 voor in totaal 10 miljoen aan zorg hebben verleend waar we geen geld voor hebben gehad. Dat heeft bijvoorbeeld betekend dat we oktober vorig jaar mensen met kleine chirurgische en orthopedische ingrepen hebben 6 weken op een wachtlijst gezet. Want we hadden zoiets van, ja jongen, we krijgen er niet voor betaald. We zijn geen liefdadigheidsinstelling, we zijn echt een bedrijf met banken en alles. Nou, dat is een hele landelijke discussie, zal ik jullie ook niet mee vermoeien. Maar we zijn, kijk, VGZ zegt, jullie gaan een volume omlaag, patiëntvolume, zorgvolume omlaag, omlaag, omlaag. Terwijl wij alleen maar zien dat er meer mensen naar het ziekenhuis komen. Gewoon door ook de regio zoals die in elkaar zit. Dus dat is echt spannend. Dat is echt ons ook. En verzekeraars hebben gewoon een stevige positie, dat hoort ook in het zorgstelsel.
Wat zou je nu kunnen doen om die macht van die verzekeraar, dat je daar invloed krijgt, dat die gewoon minder machtig worden, dat die minder voor het zeggen krijgen?
Praten. Door de fusie zijn wij zo groot dat uiteindelijk, begin december, ze met ons mee zijn gegaan. Want ja, ze kunnen wel zeggen, we contracteren niet meer, maar er is geen ziekenhuis in de buurt, want we hebben 90.000 VGZ-patiënten per jaar. Ja, we moeten die heen in godskunst. Maastricht ligt vol, Roermond ligt vol, Vicry. Dus we moeten met ons verder. Als puntje bepaald. We proberen nu weer, we zitten in een wiedergoedmachingstraject, om maar even zo te zeggen. En dat komt ook wel weer goed. Maar het zijn wel hele pittige discussies. En als landelijk het budget omlaag gaat, wat gebeurt, of minder groeit dan dat het CPB eigenlijk raamt dat aan zorgkosten het budget zou moeten groeien, wordt de positie van de verzekeraars alleen maar sterker. Maar goed, daar hebben we mee te doen. En dat is ook een heel spel. Lees nog eens een keer het artikel van Serge van een paar weken geleden. Dat kwam aardig in de buurt van hoe het gaat. Bereikbaarheid telefonisch, ja, dat is een debakel geweest vorig jaar. Wij moesten naar een nieuwe telefooncentrale. En dat is technisch goed gegaan. Maar dat krijg ik dan altijd te horen. En dat is ook zo. Maar dat had veel meer impact op de mensen die achter de polyklinieken zitten. En met die telefoons aan de slag moesten dan dat we dachten. Dus we hebben daar echt 2 maanden heel veel last van gehad. Het gaat nu een stuk beter. Maar we zijn nog niet op het niveau van voor. Ja, we zijn bijna op het niveau van bereikbaarheid van voor de overgang naar de nieuwe centrale. Daar zit heel veel energie en aandacht op. Dus dat komt wel weer goed. Maar daar hebben we nog wat stappen in te zetten. Daar zijn we nog wel 1 jaar, 1,5 jaar mee bezig. Om dat echt helemaal goed te krijgen. En als we een commercieel bedrijf waren, dan hadden we het echt. We hebben het nu ook slecht gedaan, maar dan hadden we het echt heel slecht gedaan. Want mensen zijn na 20 minuten, 25 minuten een telefoon hangen gewoon eruit gesoden. En, nou, voordat we er allemaal achter waren hoe dat zat, technisch en qua houding en gedrag van mensen. We hebben het weer op de rit en we moeten het nog wat beter krijgen. In alle eerlijkheid.
Ik wil u bedanken, want u bent eigenlijk door al uw vragen heen gegaan. Ik wil omwille van de tijd ook eigenlijk het hierbij laten. U heeft in ieder geval verhaal verteld wat mij boeit en ook wat bindt aan Zuidland. Ik hoop de rest ook. En wellicht dat we volgend jaar rond deze tijd nog eens een keer met u van gedachten kunnen wisselen. Want ik neem aan dat we, laten we zeggen, als we alleen al deze hele commissievergadering over Zuidland hadden gedaan, dan hadden we al 4 jaar.
U bent ook.
Ik wil een hartelijk applaus voor je en bedankt.
U bent ook altijd welkom voor een werkbezoek. Hè. Dat is 2 jaar geleden, volgens mij 1,5 jaar geleden. Als u dat weer een keer wil, trek aan de bel, regelen we.
De nieuwe raad zal
nieuwe raad,
de nieuwe raad. Zeker gebruik van maken.
Succes met de verkiezingen. Dank u wel. Nee, hoeft niet.
Dankjewel. Goed, dan gaan wij naar het volgende agendapunt. Dat even heeft moeten wachten. En dat is instemmen met de visie opvang en beschermd wonen Parkstad. Wie mag ik daarvoor het woord geven? De heer Duconé en de heer De Klein. Ik begin dit keer met de heer De Klein.
Ja, goed. Op zich ligt er een goede onderbouwde visie en ik denk dat we daar gebruik van moeten maken. Maar ik heb daar één vraag over. Dat onbeschermd wonen, dat wordt verder uitgebouwd en daar is ook geld voor nodig. Terwijl ik lees in het vorige agenda, punt 6, dat met de psycholans, dat daar op een gegeven moment geld uit beschermd wonen gehaald gaat worden. Dus de vraag van mij is eigenlijk van, hoe zit dat nu? Want beschermd wonen heeft geld nodig. Punt 6, psycholans heeft geld nodig. Waar halen we dan de centen vandaan?
Dank u wel, de heer Duconé. Zou u de vraag ook wat willen toespitsen? Graag? Want u komt uit deze wereld.
In het verlengde van de vorige, niet van de vorige, maar van daarvoor ga ik in dat punt. Het is ook mooi dat hier toegespitst wordt naar zo weinig mogelijk intern, zoveel mogelijk extern. Maar dat is gelijk een makke, denk ik. Het is een visiestuk, dus er wordt nog uitgewerkt en er komen concrete voorstellen. En misschien dat ik dan daarin mag meegeven, werkende in deze sector, wetende dat er heel veel goede bedoelingen zijn, maar dat, dat het begeleiden van mensen van het interne naar het externe, dat dat heel goed in de aarde is. En dat daar niet alleen dat het niet voldoende is om daar alleen maar een plan voor te ontwikkelen en dat goed uit te werken, protocollen, maar dat dat ook gaat om mentaliteit, om bereikbaarheid, om bestuurbaarheid. En ik zit me af te vragen of daar al enig zicht op is hoe dat aangepakt zal worden. Een tweede punt is, en dat is misschien nog wel een groter punt van zorg, we zijn allemaal bekend met de parkstadproblematiek. Ook dit is weer zo'n samenwerkingsverband, waarin bij de tegenargumenten ook heel duidelijk gezegd wordt, ja, het is een leuk plan, maar hou er wel rekening mee dat iedereen zijn eigen regelgeving kent en dat het maar de vraag is of we al die kikkers in de emmer kunnen houden. De vraag is dus, hoe houden we de emmers met dit plan, met deze visie, straks in de emmer?
De kikkers, bijna.
Ja.
Nou, aan u het woord.
Ja, ik zal beginnen met het antwoord op van meneer De Klein. Januari 2015 is beschermd wonen naar de gemeenten, beter gezegd naar de centrumgemeente, gegaan. Dat heeft in nogal wat regio's vervolgens geleid tot een explosieve toename van de uitgaven. met name gemeenten die, die gezegd hebben, nou iedereen die een bordje aan de muur wil schroeven, hier is beschermd wonen en kom maar met een pgb naar mij toe. Dat is in heel wat regio's in het land gebeurd, daar zijn de kosten geëxplodeerd. Dat is hier in Heerlen zeker niet het geval geweest. We zijn heel kritisch geweest op enerzijds wie terecht in beschermd wonen zit, die moet er vooral in blijven zitten. Maar we zijn ook gestuit op een aantal situaties waarin je afvraagt van hoe kan dat nou? Iemand wordt geacht te wonen in beschermd wonen. Met andere woorden, hij kan niet op eigen benen staan en toch heeft hij een pgb waarmee hij zorg inkoopt. Eigenlijk is dat een soort vierkante cirkel. En dat heeft ertoe geleid dat terwijl in andere regio's de kosten vaak geëxplodeerd zijn, bij ons de kosten zijn teruggelopen. Met andere woorden, wij hebben geld over. Althans, we geven minder geld uit aan beschermd wonen dan dat we aan rijksbudget krijgen. Staat dat nou ergens op een bankrekening? Zeer zeker niet, want u weet bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld bij jeugdzorg we gigantische tekorten gehad hebben. Dus, maar de ontwikkeling bij beschermd wonen van de budgetten tot nu toe is, die verloopt heel goed. En zeg maar de psycholans, die kunnen wij hieruit betalen. Het grote risico zit als vanaf 2020 of enig ander jaartal komt er sowieso een herverdeling van de budgetten en gaat alles naar de kleine, naar alle gemeenten toe. Wat dat zou betekenen voor ons budget, dat is totaal een nevelige hul. Dus voor de langere termijn hebben we budgetair een heel groot risico, maar tot nu toe komen we voor dit hokje van de zorg komen we goed uit met het geld. Eens kijken, meneer Ducourné, ja, extra muralisering moet je zeker niet zomaar doen. Sterker nog, wat mij betreft moet je nooit de oude schoenen weggooien, voordat je zeker weet dat de nieuwe schoenen er niet alleen zijn, maar ook goed passen. Omdat, zeg maar, de gevolgen voor de cliënt en voor de maatschappij op het moment dat je mensen onverantwoord uit de zorg kiept en zegt van zie maar hoe je jezelf redt, ja die zijn gigantisch en het zou contraproductief zijn. Maar dat neemt niet weg dat er voor heel veel mensen wel degelijk perspectief is om meer op eigen benen te staan. Waarbij dan natuurlijk wel hoort dat ze dan anderszins wel goed begeleid zullen moeten worden. En anderzijds zullen er ook mensen zijn waarvan je afvraagt, ja, die zitten nu wel in beschermd wonen, maar gezien hun langdurige beperking horen die eigenlijk meer aan de wet langdurige zorg thuis. Dus dat zou ook betekenen dat ze uit beschermd wonen stromen. Ja, dan noemde u het samenwerkingsrisico in Parkstad. Eerlijk gezegd is dat precies de reden geweest dat wij ons in landelijke bijeenkomsten steeds verzet hebben tegen die doordecentralisering. Omdat we bang waren dat gemeente X of Y zou zeggen van leuk dat wij nu dit geld kopen en daar leggen we een leuk pleintje voor aan in onze gemeente of iets van die strek. Tot nu toe moet ik zeggen dat we gewoon heel blij en eigenlijk ook wel trots kunnen zijn dat alle 8 Parkstadgemeenten in ieder geval de colleges deze visie omarmd hebben en een heel wat raden is die ook al door de raad goedgekeurd en in ieder geval tot nu toe ook de gemeenteraden zeggen van dit is iets, dat moet niet iedere gemeente voor zich, maar dit moeten we met z'n allen oppakken. Maar ja, dat sluit natuurlijk niet uit dat op enig moment een gemeente alsnog kan zeggen van ik haak af en ik ga iets anders leuks doen voor dat geld. Dus dat risico is er wel degelijk. Tot zover voor ze.
Dankjewel. Ik kijk even naar de commissie. Zijn er nog prangende vragen in tweede termijn? Anders zou ik graag door willen gaan. Dan agenderen we dit voor de raadsvergadering van de 28e. Dan gaan we nu naar agenda punt 8. Het kredietvoorstel met betrekking tot het stadskantoor. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Ik ga even aan deze kant beginnen. De heer Hagen, de heer Kusters. Ik begin bij de heer Hagen.
Ja, dank u voorzitter. Ja, voorzitter, ik zie hier een raadsvoorstel voor me. En zoals u mij kent, kijk ik altijd naar de cijfers. En daar wordt gevraagd om een investeringsbudget van 27,4 miljoen goed te keuren. En dat budget bestaat uit een bouwkundige investering van 18,1 miljoen en een technische installaties van 7,1 miljoen. Als ik die twee bedragen bij elkaar tel, kom ik op 25,3 miljoen. 2,1 miljoen, waar komen die vandaan? Is dat de fooi voor de wethouder of geen idee? Dus dat is weer zo'n voorstel wat cijfermatig niet klopt. Of misschien wel klopt, maar dan staat het er niet volledig. En als je dan kijkt naar een toelichting op de volgende bladzijde, daar staat dat we een beschikbaar hebben voor investering 29,3 miljoen, waarvoor van die 27,4 miljoen voor de DBMO, ik heb dat even opgezocht, maar dat is Design, Build, Maintenance and Operate, dat zal de SP zeker aanspreken. En dan hebben we 1,9 miljoen gemeentelijke kosten. Dat is weer een omschrijving. Ik weet niet wat ik daarmee moet. Wat moet dat bedrag vandaan? En als ik dan de investering, daar staat ook een klein tabelletje bij, dan kom ik op alles bij elkaar, een totaal van 27,9 miljoen. Dat is dus ook niet, komt dat overeen met die 27,4 miljoen die in het raadsvoorstel staat. Kortom, spaghetti. Dus ik had daar graag een toelichting over. En een tweede vraag is, er staat ook in het raadsvoorstel, er wordt gevraagd om de afschrijvingstermijn voor huisvesting van 40 naar 50 jaar te verlengen. Dat lijkt me heel redelijk. Maar er staat ook bij de in technische installaties de afschrijvingstermijn van 20 naar 25 jaar. En daarbij vraag ik me af of dat reëel is, want het is toch algemeen gebruikelijk dat 20 jaar eigenlijk bijna het maximum is voor technische installaties. Dat was het.
Dankjewel. De heer Kusters.
Dank u, voorzitter. Ja, meneer Haas heeft al een beetje voor het gras voor de voeten weggemaaid eigenlijk. Ik hoorde even over te zeggen hier het raadhuis van hier heeft een goede levensduur, als het in ruim 80 jaar, en de beschrijving staat 100 jaar, maar dat is 80 jaar. En toen het raadhuis hier is gebouwd geworden, werd veel degelijker gebouwd dan tegenwoordig. Dat is een feit. Echter, wie kan garanderen dat de levensduur van het gebouw 50 jaar wordt, in plaats van 40 jaar kan zijn, dus zoals nou wordt suggereerd, dus eigenlijk wordt voorgesteld. Is het een truc om de annuïteitenaflossing te rekken? En het oprekken van technische installaties, daar heb ik het ook niet, want die 20 naar 25 jaar vind ik ook wel heel erg voorwaardig. En is hiervoor een garantie gegeven voor diegene die de technische installatie.
De heer De Klein.
Ja goed, de meeste vragen zijn al door bij de heren gesteld. En ik heb dan nog even een vraag aan u van, stel er zijn tegenvallers, is er ook rekening mee gehouden in het krediet. En de andere vraag, wat ook al door beide is gesteld, dat is die verlenging. Die rente, is dat een vaste rente van 1,5% of zien we dadelijk toch die rente ergens groeien, waardoor we meer kosten kwijt zijn op het krediet? En is die verlenging eigenlijk alleen maar om het krediet te kunnen krijgen?
Helder vragen?
Ja, voorzitter. Eerst even naar de tabel van meneer Hazen. Wij vragen een totaalbudget van beschikbaar voor de investering van 29,3 miljoen. In de onderliggende tabel kunt u zien dat het eindresultaat daarvan is opgebouwd uit 27,9 miljoen en een reserve voor het raadhuis, dat is dit gebouw, voor de aanpassingen daarin van 1,4 miljoen. Daarmee komt u op een totaal van 29,3 miljoen. De tabel kapitaallasten geven precies aan hoe die zijn opgebouwd per investeringsbedrag, afschrijvingstermijn en het rekenrente die is vast van 1,5%. Daarmee daaronder krijgen we nog een uit het huidige budget voor de energiereductie wat we in de begroting hebben staan van 210.000, maar we gaan naar een energie-neutraal gebouw. En daar hebben we een investering daarnaast nodig van 150.000 euro voor de aansluiting van het mijnwater daarop. Dus de rest daar een investeringsbedrag van 60.000. Daarmee komen we in aan de 29.300.000. Wij vragen daarbij nog de kostengemeente die die geven wij hierbij aan op 1,9 miljoen. Uiteraard heeft bij dat hele project de gemeente een stevige rol. Deels daarvan is al wat is uitgegeven om de hele voorbereiding van de aanbesteding te doen. Daar hebben we nog meer taken te doen tot het einde van het project van de bouw. En dat ramen we op 6 ton. En de vergoeding voor de consortia, er zijn 3 consortiums. De consortia die hebben ingeschreven om dit te mogen bouwen. In dit soort trajecten is het een heel arbeidsintensief traject voor elk consortium. En daarvoor is aan de voorkant aangegeven, als je meedoet en je wint het niet, krijg je 100.000 euro fee voor het werk wat je hebt geleverd. Er zijn er 2 van de 3 die zullen afvallen, vandaar de 200.000 euro. Ik denk als ik daarmee de totale som oppak, dan kom ik wel in de cijferreeks zoals hier is opgegeven. Dus wat dat betreft hebben we hier geen spelletje gespeeld of wat dan ook om het plaatje maar zo diffuus mogelijk te maken. We hebben juist om te voorkomen dat je een waanzinnig groot blad krijgt met allerlei cijfers, hebben we het gecomprimeerd en zijn hierop uitgekomen. Dan de 2 vragen over de afschrijvingstermijn.
Voorzitter.
Ja, graag. Met interruptie.
Even interruptie, want die toelichting van de wethouder, dat had ik ook wel gesnapt. Die tabellen, als ik dat bij elkaar optel, dat klopt wel. Maar dat kan ik niet rijmen met het raadsvoorstel. Dat is het punt. En het raadsvoorstel aan zich zit ook in verschillen. En hoe kan ik dat nu op elkaar leggen? Want daar in het raadsvoorstel staat 27,4 miljoen ja. En hier staat 27,9 miljoen. Daar zit al een half miljoen in. En in het raadsvoorstel zelf staat die 27,4 miljoen gespecificeerd en kom ik op 25,3 miljoen. Die verschillen, die kan ik niet zijn. Kijk, dat tabelletje, dat klopt wel daar.
De investering DBMO, dat is besluitpunt nummer 1, wordt gevraagd voor 27,4 miljoen. Exclusief BTW. Die ziet u in de investering DBMO staan. 27,399107. Daarbij heeft u nog een totaal bedrag van 1,4 miljoen als reserve. En dan kom ik op de 29,3 miljoen uit. Dus die aansluiting is met beslispunt 1 met de tabel van de investering DBMO aanwezig. Verder zeggen wij van in te stemmen met een kostenbudget voor de gemeente. Dat is beslispunt 2. Dat staat op in de tabel 2 bewoord, wat daar de totale opbouw van het bedrag is. Daar komen wij op 1,9 miljoen uit. Dat betekent dat wij precies dat vragen wat wij denken nodig te hebben. En ik snap wel, en misschien dat meneer mijn buurman Schijen kan aangeven waar daar de verschil tussen de 27,4 en de 27,9 zit.
Nee, wat we laten zien is de opbouw van het budget. Het budget wat beschikbaar is en waar het aan besteed is. Dus het is terugrekenen geweest op van het beschikbare budget wat in de begroting is opgenomen en tot welke maximale investering leidt dat. En welke kosten maakt de gemeente in het kader van de DBMO, welke bijkomende kosten berekend zijn. En daar zit dan inderdaad de vergoeding in, de reserve, onvoorzien. Dat bij elkaar is het totale budget.
Is die duidelijk? De tabel ondergeeft aan de opbouw van het beschikbare budget.
Kijk, meneer de voorzitter, mag ik
nog? Ja, gaat u, want ik snap het ook niet.
Nee, ja. Kijk, als we een beschikbaar budget hebben van 29,3 miljoen,
ja.
Dat staat in de tabel, dan zegt u, ja wacht, dat is 27,4 miljoen en 1,9 miljoen.
Ja.
Die 2 samen. Ja, dat lijkt mij heel duidelijk. Dat kan ik hier ook uit opmaken. Maar die 27,4 miljoen die gaat u specificeren. En die specificatie is 2,1 miljoen minder dan die 27,4 miljoen. Jawel.
Een beschikbare budget wordt opgebouwd. De onderste tabel is een opsomming van het beschikbare...
Nee, ik heb het over het raadsvoorstel. Kijk, zo naar het raadsvoorstel.
Ja.
Er staat 27,4 miljoen bestaat uit twee bedragen. En die twee bedragen zijn veel minder. En dan zeg ik, oh wacht, dan ga ik eens naar die tabel kijken. Dan zie ik inderdaad twee vreemde bedragen. Maar die twee samen zijn 2,5 miljoen. Bijna 2,6 miljoen. Dus het is niet echt duidelijk hoor. We kunnen wel puzzelen,
we kunnen wel plakken, maar... Budget. Er zit een misvatting tussen. Onderaan in de tabel geven we aan wat de opbouw is van het totale beschikbare budget.
29,3.
Dus daarboven bij het kosten- en dekkingsschrijf beschikbaar voor investering hebben we 29,3. Waarvan we nu gebruiken 27,3 en 19,9. Dat is ook het besluit nummer 1 en nummer 2. Dat gebruiken we.
Nee, maar de vraag is, en als ik hier, Verrek, als ik mag, als ik namelijk die 18 miljoen en 7 miljoen optel, kom ik samen op 25 miljoen uit. Ja. En waar blijft die 2 miljoen? Dan is er een reserve. Dan zou het fijn zijn om erin te zetten. Wij reserveren graag 2,1 miljoen of iets dergelijks.
Maar ik heb 2 miljoen ben ik kwijt.
Op dat moment dat ik 27,4 miljoen ter beschikking heb.
Ja.
Ja, en ik splits dat in twee bedragen. Namelijk een bouwkundige investering en een technische installatie investering.
Ja.
En ik reserveer 18,1 miljoen.
Volgens mij zijn er onder nog twee posten.
Ja. Nee, in het raadsvoorstel.
In één. Onder kopje 1. Er staan drie bedragen.
Ja.
Ja? 18 miljoen en een beetje. En 7 miljoen en een beetje. Als ik die twee optel, kom ik op 300.000 euro uit. 25.300.000 euro. En er staat een investeringsbudget van 27,4. Dus wat gebeurt er met die 2,1 miljoen? Is dat een reservering? Is dat iets waarmee we de buitenkant van het gebouw gaan verven? Of wat gebeurt ermee? Dat is de vraag die meneer Hazen stelt en die ik probeer te verhelpen.
Ja, ik heb alleen, sorry, maar dan heb ik u ik heb naar de tabel onder kostendekking gekeken en niet helemaal bovenin in het raadsvoorstel wat u daar aangeeft. En dan moet ik even mijn...
Nou, het voorstel zou zijn om het even anders opnieuw beschikbaar te stellen.
Ja, lijkt mij heel goed.
Uit, want wat er op elkaar gebeurt is, welke dekkingsmiddelen hebben we, welke investeringen en wat zijn de...
Ja, precies.
Dat we die even uit elkaar halen. Niet in één verhaal vertellen.
Ja, we zien dat heel vaak, voorzitter, dat geprobeerd wordt een gecomprimeerd tabelletje iets duidelijk te maken. Maar meestal wordt het er niet echt duidelijk van. Ja. Want dan kloppen de bedragen niet meer. En dat, hier missen we gewoon 2,1 miljoen.
We zullen in ieder geval u tijdig voor de raadsvergadering zorgen dat u die duidelijke opsomming heeft.
Ja,
kunnen we daar dan ook over afspreken? Als daar dan nog vragen over zijn, dat u even voor de raad nog even... Ja.
Maar mag ik wel op aandringen om dat... Of voor het weekend te doen, klaar te hebben, of op maandag. En niet op woensdagmiddag om 5:00 PM.
Uiterlijk
lees ik het niet meer.
Precies.
Uiterlijk maandagavond heeft u een huis.
Kunnen wij dat afspreken? Hebben we daarmee gewoon ook dit voorstel dan even behandeld en zeggen we van we wachten dit af?
Ja,
de afschrijvingstermijn. In de kader van de manier van afschrijving. Van afschrijving zeg ik, van de aanbesteding, geven we ook het onderhoud meerjarig uit voor 15 jaar. Ten aanzien van de technische installaties zijn we er daarbij van uitgegaan dat het dan legitiem is om ze nog met 10 jaar daarna, want aan de eindfase moeten die gewoon nog in orde zijn, om ze dan nog met 10 jaar te kunnen verlengen. Voor wat betreft het hele gebouw van 40 naar 50 jaar, juist omdat we een in dit bestek heel erg hebben aangedrongen op de duurzaamheid. En we eigenlijk gezegd hebben, we bouwen een gebouw voor zeker 100 jaar. En ja, waar zitten de garanties? We hebben dat in ieder geval in onze aanbesteding meegegeven, dat we die duurzaamheid zo enorm belangrijk vinden. Dat we namelijk vonden dat er in het verleden, noem ik dan de jaren 50, 60 en daarna, eigenlijk voor veel te korte duur gebouwd werd. En dan heb je gebouwen die na een aantal jaren al bijna aan vervanging toe. Hier hebben we bewust gekozen, en wij durven er ook onze hand voor in het vuur te steken, al denk ik niet dat die me nog over 50 jaar kunnen afrekenen, maar we hebben wel heel nadrukkelijk op die duurzaamheid ingezet en op langdurig gebruik van het gebouw. En vandaar denken wij dat het heel legitiem is om die termijnen op deze manier te verlengen.
Akkoord, dank u wel. Ik concludeer dat we dit agenderen voor de gemeenteraad, maar alleen onder de conditie dat er dus uiterlijk maandagavond een verheldere notitie ligt over de presentatie van de cijfers. Ja? Goed, dan gaan we naar actiepunt.
Voorzitter, mag ik nog even heel kort? Dan zou dat kunnen leiden, want dit is het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel is eigenlijk een missie en dat dan toch een aangepast raadsvoorstel.
Ja, daar ga ik van uit.
Ja.
Ik ga ervan uit dat de toelichting, maar ook het raadsvoorstel, aangepast wordt aan de vraag die jullie gesteld hebben.
Nou, ik stel dan voor dat...
Daarom zeg ik ook, dat doen we maandag en niet op woensdag. Want...
Dan stel ik voor dat we datgene wat we nu aanbieden, verwerken in de kosten en dergelijke, zodat dat één op één is.
En het raadsvoorstel dan?
Ja. Daar letten wij ook even op.
Ja,
oké. Okay. Goed.
Voorzitter, mag ik dan, ik neem aan dat dit punt nu af is gesloten.
Ja.
Dan, ik heb aangekondigd dat de vergadering verlaat. Ik heb een andere verplichting nog. Ik wil in ieder geval u danken voor de leiding de afgelopen jaren op een manier die mij wel behoorlijk aansprak. En ook de manier dat in deze commissie altijd vergaderd is. Compliment aan iedereen.
Dankjewel. We gaan door met deel 2 van de vergadering naar deze mooie woorden. En dat is het afwerken van, laten we zeggen, een aantal openstaande actiepunten. En één daarvan betreft een presentatie over de kindermishandeling. Daar wil ik nu de gelegenheid voor geven. Wie gaat even mevrouw Hofman. We gaan ervan uit dat u dat 10 minuten, dat lukt. En dan hebben we 10 minuten voor vragen. Ik hoop dat ik niet te streng kling, maar...
Oké, zal ik maar voor?
Ja.
We hadden... ik ga beginnen. De presentatie is gemaakt, maar die... Ik begin. Mijn naam is Beppie Ochtmans. Zoals afgesproken kom ik u jaarlijks informeren over de aanpak kindermishandeling in deze gemeente. 4 jaar geleden heb ik dat voor het eerst gedaan, denk ik. Dit is de 4e keer. In 2015 ben ik de eerste keer geweest. Toen heb ik verteld over het collectief tegen kindermishandeling wat in Heerlen is ingezet. Dat was een project wat in 6 gemeenten in Nederland werd ingezet door de Rijksoverheid. De reden dat het hier was ingezet was enerzijds omdat wij al jaren heel actief waren in de aanpak kindermishandeling. We hadden dat in de jeugdagenda Parkstad geprioriteerd als thema. En anderzijds natuurlijk omdat onze gemeente een verhoogd risico heeft op kindermishandeling.
Ik zie het hier gebeuren. Zo'n HDMI 1 Rob. En dan, we zitten op de laatste pagina van de VIA al.
Oké.
Okay. Daarboven staat voorstelling afgelopen.
Dat komt er zo aan. In datzelfde jaar 2015 is er in de provincie... Yes. Nou, mooi. Ja. In datzelfde jaar, 2015, is in de provincie Limburg een beweging gestart onder leiding van Theo Bovens. En die is toen met een stuk of 17, denk ik, bestuurders een beweging gestart om de aantallen kindermishandeling in onze provincie terug te dringen. En een van de ambassadeurs is de wethouder Jordi Clemens geweest. En we hebben ook vanaf het begin van die beweging gezegd van dat collectief, dat project wat in Heerlen liep, dat willen we heel graag samen optrekken met die beweging in Limburg. Dus we hebben heel intensief samengewerkt. En dat heeft ertoe geleid dat de provincie, toen dat project hier in Heerlen, dat collectief afliep, na anderhalf jaar, heeft gezegd, wij willen eigenlijk wat er in Heerlen is gebeurd, tijdens dat project willen wij voor 3 jaar verlengen. Wij geven daar geld voor, we gaan het subsidiëren, want wat er gebeurd is, willen wij heel graag voor de hele provincie. Dat hebben wij tijdens dat collectief gedaan, dat heb ik al eerder verteld. We hebben echt een heel aantal pilots ingezet. Samen met de jeugdpartners, ook onderwijspartners, te kijken van wat kunnen we nou doen om de aanpak van kindermishandeling echt te verbeteren. Wat we ook nog hebben afgesproken, daar kom ik dadelijk nog even op terug, wat we verder hebben afgesproken vanaf 1 januari 2017, dus dat de provincie dit ging betalen, moest dus met de bedoeling van wat we in Heerlen doen, verbreid dat naar de rest van de provincie. We hebben ook gezegd dat woord collectief, of die naam collectief, die halen we eraf. We gaan het allemaal noemen Beweging Limburg tegen Kindermishandeling. En dat project dat hier gedaan is, is meer een uitvoeringsprogramma geworden voor de provincie. We hebben een aantal pilots gedaan in Heerlen en de provincie heeft op een gegeven moment gezegd, waar gaan we ons op concentreren? En eigenlijk die ambassadeurs hebben samen besloten, we pakken 3 thema's waar we ons op gaan richten. En dat is deskundigheidsbevordering, bewustwording, communicatie en vroegsignalering. Deskundigheidsbevordering, dat was iets wat we in Heerlen al heel erg lang doen. We zijn heel erg ingezet op professionals iedere keer bij te scholen, want wat heel erg bleek is dat professionals echt handelingsverlegen zijn. Van hoe ga je het gesprek aan, wat moet ik signaleren? Dus daar hebben we heel erg op ingezet. Maar we hebben het ook heel erg uitgebreid om dat te verspreiden, bijvoorbeeld bij vrijwilligers. En waar we nu vanuit de hele provincie ook mee bezig zijn, is om te kijken hoe kunnen we de aanstaande professionals, dus bij de beroepsopleidingen, hoe kunnen we zorgen dat dat thema ook geborgd is binnen de curricula, dat het echt geborgd is binnen de opleiding zelf, zodat het ja, in de basishouding gaat passen van de professionals. Dan hebben we nu met de Zuidhogescholen werkgroepen zijn aangesloten bij Fontys. Het Gildecollege in Noord-Midden-Limburg bijvoorbeeld is heel actief. En we hebben een signaleringswaaier ontwikkeld, ook voor professionals. En die hebben we al in de herdruk, die is echt een grote vraag naar. En de vormgever van deze waaier, die heeft een prijs gewonnen omdat het een leuke waaier is geworden. Het tweede thema is bewustwording en communicatie. Jaarlijks wordt er een grote conferentie georganiseerd. In 2016 was de conferentie die was georganiseerd hier in het Schouwburg van Heerlen. Een initiatief van een ambassadeur van Innovo, bestuurster, heeft dat georganiseerd. Waar 500-600 mensen. Afgelopen jaar heeft in het provinciehuis een conferentie plaatsgevonden voor professionals. Dat was van de ambassadeurs van de gemeente. Jordi was er ook een van de initiatiefnemers van. Daarnaast doen we in de Week tegen Kindermishandeling hebben we nu 2 jaar voor 2016 hebben we ouderbrieven meegegeven aan de ouders van de kinderen van het basisonderwijs. Afgelopen jaar hebben we zo'nzelfde vernieuwde brief gemaakt, maar dan voor alle ouders van heel Limburg. Dus we gaan het steeds breder maken. En waar we heel actief mee zijn geworden is met filmpjes op social media, qua activiteiten, de interviews met de ambassadeurs, wordt nu verspreid via social media. Omdat we ook denken, we moeten het verbreden, niet alleen de professionals aanspreken, maar ook de burgers. Aanpak kindermishandeling zien we als een verantwoordelijkheid van iedereen, dus ook buren, familie. Iedereen moet zich verantwoordelijk voelen om op te komen als ze een signaal hebben over kindermishandeling. En tenslotte, de vroegsignalering is een thema waar we ons op richten. Vorige keer heb ik ook al verteld over een project samen met de Raad voor de Kinderbescherming. Die hebben echt een hele nieuwe werkwijze naar aanleiding van een pilot hier in Heerlen gestart, geïntroduceerd. Is nu al in heel Limburg opgepakt en zelfs de rest van Zuid-Nederland gaat ermee aan de slag. Dus dat zijn hele leuke activiteiten. Een ander voorbeeld is dat ik met een ambassadeur van die Limburgse beweging, en dat is een kinderarts van het ziekenhuis in Maastricht, bezig ben met een pilot over het aanpakken van risicozwangerschappen om die te voorkomen. Het is ook heel leuk om straks hier weer verder te kijken van hoe gaat het in Maastricht-Heuveland, kunnen we daar een hele iets mee. En tenslotte het project Handle with Care. Mogelijk hebben jullie daar de afgelopen week iets van al gehoord of gezien in de media, heeft veel aandacht gehad. Er is een heel leuk filmpje over ontwikkeld en dat wil ik even laten zien. Het volgende jaar. zoals een medewerker van het Openbaar Ministerie zei, van zo'n filmpje zegt eigenlijk veel meer dan een presentatie of een heel projectplan. En het duurt 3 minuten, maar dan hebben jullie een beeld van wat er gebeurd is en hoe de samenwerking met politie bijvoorbeeld erbij tot stand is gekomen.
Ja?
Ja.
Een luisterend oor was extra aandacht de volgende dag. Kleine gebaren waar een kind dat thuis geweld mee maakt, op school erg mee geholpen is. Maar dan moet de school er wel van weten. Abeo Foundation zag in Engeland hoe je zoiets organiseert. Het project Handle with Care. Samenwerken om kinderen snel te steunen.
Ja, als kinderschool de plek waar je de meeste tijd doorbrengt, dus een constante factor in je leven en het vervolgens meer later wordt. En daarom denk ik dat het voor scholen heel belangrijk is dat als het voor een kind thuis niet veilig is, dat daar een veilige en rustige omgeving te creëren voor een rustpersoon.
Verschillende scholen in Heerde hebben afspraken gemaakt met de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente om dit te realiseren.
Ja, zeker eerst hebben ze gevraagd voor de deelnemer een pilot in het kader van huiselijk geweld. En dat is eigenlijk rond een paar punten van een kindergevallen, waar we hier en ook deze school heel actief in.
Dus samen met het onderwijs, samen met de gemeente, samen met de hele partij die met kinderen te maken hebben, hebben we ons sterk gemaakt juist voor kwetsbare kinderen in onze stad. En ik denk dat de aanpak Handle with Care een heel goed voorbeeld is hoe we met een hele nieuwe partij, de politie in dit geval, ook de samenwerking kunnen opzoeken, juist in het belang van die kwetsbare kinderen.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid denkt mee hoe dit in praktijk te brengen.
Nou, een voorbeeld uit de praktijk is dat we melding hebben gekregen van huis geweld komt binnen bij de meldkamer. Toen je het laten plaatsen, maakte dat ook wel een heel geëmotioneerd ouderpaar aan. Kinderen zijn boven, maar ja, die krijgen toch mee dat er wat heeft gespeeld. En in het gesprek hebben we dan ook even contact van hoe gaat het met de kinderen, waar zitten ze op school? En de dag daarna, tijdens de screening van huiselijk geweld, komt dan een imitatie naar boven. En dan sturen wij dat mailtje naar de school met de gegevens van de kinderen. De school pakt dan vervolgens een rol op in het kader van de nazorg.
Afgesproken is dat de politie bij huiselijk geweld contact met de school opneemt. De school krijgt het liefst voor de zondag deze boodschap. Uw leerling heeft gisteravond een stressvolle avond gehad en kan de komende tijd wat extra aandacht en steun nodig hebben.
Op dat moment is dat hier in de Marijnse protocol. Dan gaan we dus de dingen doen die we afgesproken hebben. De eerste stap is natuurlijk het informeren van de leerkracht. De tweede stap is het weghalen van alle informatie op internet, want dat is een afspraak. Dat er geen dossier voor moet plaatsen om deze melding.
Het is heel belangrijk dat je voordat de school dat begint op de hoogte bent dat iets is gebeurd. Want dan kun je al vanaf het moment dat het kind binnenkomt daarop inspelen. Dat is gewoon heel belangrijk. Even niet vragen waarom ben je te laat, maar het kind gewoon even rustig nagel zijn bol geven en aan de dag laten starten. Want het kind die vraagt om een fijne schooldag, omdat hij kan leren. En dat realiseer je weer op school, een dag om te leren. Dat wil je zelf niet weten. Alleen als het kind er zelf iets over zal vertellen, of als ouders ons informeren, wat altijd vaak veel later in de tijd is, niet ochtends om 8 uur, als kinderen al daar naar binnen komen, ja, dat is het grote verschil. Dat is het grote verschil wat dit project maakt.
Dit is dus zo'n voorbeeld van een pilot. We zijn met 2 scholen begonnen en dat bleek een succes. En toen hebben we gezegd, dan gaan we kijken dat we alle scholen in Heerle laten aansluiten. Daar zijn we nu begonnen met dat te implementeren. Het lijkt een hele kleine ingreep en je denkt echt het ligt zo voor de hand, waarom gebeurt dat niet al heel lang? Maar het heeft alles te maken met privacy, met convenanten, met onderlinge samenwerking. En het feit dat we dus die ambassadeurs in Limburg hebben die zeggen van zo de politie, iemand van de politie is een ambassadeur die zegt, los van of nationale politie, want die wilde dit in het begin niet, los van of zij dat willen, wij willen in ieder geval meedoen met de pilot, een school die meedoet, de gemeente die meedoet, en dat je dan toch gaat kijken van of het gaat lukken. Dat is natuurlijk een heel mooie dat dat gaat. Dat was het. Gisteren is Jordi nog bij een bijeenkomst geweest in Den Haag. De minister Hugo de Jonge, die was wethouder in Rotterdam van het collectief tegen kindermishandeling. Rotterdam was ook een van die 6 gemeenten waar Heerle ooit ook mee startte. En met Hugo de Jonge hebben wij toen veel contact gehad over het project. Hugo de Jonge is nu wethouder en heeft dat thema nog steeds heel erg gevast. En Jordi verluisterde net, wat zei je?
Hij is minister.
Sorry, wat zei ik?
Wethouder.
Oh nee, hij inmiddels minister. Precies, hij was wethouder, toen hadden wij veel contact. Inmiddels is hij minister. En hij heeft dus aangekondigd dat hij dit thema nog steeds heel erg graag mee doorgaat. En Jordi gaf net aan dat hij gisteren een bijeenkomst heeft gehad. Hij was uitgenodigd om hierover te praten. En ja, dit is wel een hele mooie ontwikkeling en dat geeft wel weer heel veel kansen om verder te gaan. Ik weet niet of er nog vragen zijn.
Dankjewel. Ik zal, als er vragen zijn, zou ik zeggen, ik geef even aan of ze voor u zijn dan wel voor de wethouder. Dus wie mag ik doorgeven? Het was volgens mij heel erg helder, maar de heer Vrek?
Ik wil vooral even mijn sentimenten uitspreken voor de manier waarop het aangepakt is. Waarvan ik denk van dat het een goede, verstandige aanpakking wat heel waardevol is. Hetgene wat ook aangegeven werd door de directeur en de leerkracht, dat er 's ochtends om 8:30, voor 8:30 een mailtje, ik neem aan dat het met de directeur gaat of naar een centrale figuur in de school die dat bespreekt met de leerkracht, dat dat signaal naar de leerkracht toe gaat, ik denk dat dat een hele waardevolle is. En laten we vooral hopen dat we daarmee eigenlijk dit soort signalen opgepakt krijgen en dat ook gewoon kunnen terugdringen. Ik denk dat de aanpak die zoals die gedaan is door jullie, dat dat een hele goede is. Compliment.
Fijn om te horen. Dank u wel voor de presentatie en met name ook het filmpje. Dat zegt inderdaad veel meer dan een paar slides. Jorjok, dank je wel. En dan gaan we nu naar het volgende punt. En dat betreft de schuldhulpverlening. Een onderwerp wat al een paar keer terug is gekomen. Dat gaan we verder even niet toelichten. Ik geef meteen de gelegenheid aan de commissie om rondom dit document wat er ligt en de cijfers die erachter liggen, om daar de vraag aan de wethouder te stellen. Ik had begrepen dat jij iets eerder weg moest. Fijne avond nog. Wie heeft er rondom dit document nog vragen? De heer Verrek, noteer ik. Ja. Gaat u gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. We hebben toch een aantal vragen. Ik ben blij dat we door te vragen en door te blijven vragen toch wat meer helderheid krijgen over hoe zit het nu precies met die schuldhulpverlening. Interessant is dat voor mij nog steeds niet helder is hoeveel mensen werken nu. Op die afdeling is het 1, zijn er 50, zijn er 100. Dat is voor mij volstrekt onduidelijk. Nog steeds niet. Dus misschien dat de wet er nog dadelijk iets over kan zeggen. Er is een notitie verschenen die meer vragen oproept dan antwoorden geeft. Dus misschien is het een goede actie om wat mist op te werpen. Dus daar wil ik graag wat meer helderheid over hebben. Men constateert in het document dat er in november 2017 proces optimalisatie is gestart. Dan ben ik heel benieuwd wat ging er mis van tevoren, wat zijn de aanleidingen geweest om die proces optimalisatie te starten. Wat is men aan het doen, wat voor doelen heeft men, wat zijn de uitgangspunten waar we mee heen werken. Want dat zou ik verwachten staat beschreven, maar dat staat allemaal niet beschreven. Dus dat vraag ik me af, dus wil ik graag wat meer helderheid van de wethouder over. Ik ben ook vooral heel benieuwd, want we hebben namelijk in november vorig jaar, naar aanleiding van onze vragen in de algemene beschouwingen, hebben we een overzicht tot 1 december gekregen. Tot 31 november volgens mij gekregen, we hebben nu eentje tot 31 december gekregen. Dat er 960 aanmeldingen zijn, waarvan er in een jaar tijd 215 hebben daadwerkelijk een plan van aanpak gekregen. Ik heb gevraagd naar doorlooptijden. Er staat alleen in het stukje over doorlooptijden van wanneer mensen zich melden en tot wanneer de eerste gesprek moet plaatsvinden en dat soort zaken. Van die 916 meldingen of die 816 intakes waar ze het over hebben, liggen die een jaar op de plank voordat er daadwerkelijk een uitvoering komt. Hoe zit dat nou? Want die doorlooptijden zijn nog steeds niet helder hoe dat nu gaat. Want als ik het over doorlooptijden heb ik van iemand meldt zich op 1 januari aan. En wanneer heeft hij nu een plan van aanpak liggen? Is het na 4 weken, 8 weken of na 12 maanden? Wat is dat proces wat daarin plaatsvindt? Hoeveel gesprekken vinden plaats? Zegt de ambtenaar, goh meneer, mevrouw, lever de stukken maar aan en wij wachten totdat u de stukken heeft aangeleverd? Of is het een proces waarbij de ambtenaar zegt, oké, ik wil deze stukken hebben. En laten we eens even zoeken met elkaar van welke stukken heeft u, wat missen we? En hoe kunnen we nu daadwerkelijk mogelijk maken dat die stukken die er nodig zijn om weer in een proces te helpen? Dat is volstrekt onduidelijk nog steeds, hoe dat hier precies gaat. Wat gebeurt er met de niet verschenen, niet saneringsrijpen mensen? Wat gebeurt er met de mensen die buiten behandeling onvoldoende meewerken? dat zijn mensen die hebben wel, zitten wel in de categorie kwetsbare schulden en die hebben wel problemen. Maar moeten we eerst wachten tot de problemen hoog genoeg opgelopen zijn, voordat ze daadwerkelijk weer in aanmerking komen om weer vooraan te starten? Moeten we ook niet inzetten op net die andere groep mensen die wel problemen heeft, maar nog niet in de, in de enorme schuldenpositie zitten van de pakken 43.000 euro, voordat we iets aan dingen. Wat doen we met de mensen die zich melden, goh, ik heb bijna problematisch schuldig, maar nog net niet. Ja, ik hoor nu verhalen dat die mensen naar huis gestuurd worden. Zeggen van ja, u heeft nog geen problematisch schuldig, dus kom maar terug als de, als het proces ernstig genoeg is. Dus ik denk dat er nog genoeg vragen liggen die onbeantwoord zijn in de twee pagina's van het dossier, van de wethouder.
Oké, dank u wel. De heer Brouwer.
Ja, daar staat in dat er nog een uitval is. Veel mensen laten het afwegen in het begin. Er wordt dan actief, wordt daar dan wordt gesteld dat er actief achteraan gezeten wordt. Maar, en wat is dat dan? Dat is een enkele brieven sturen. Het zijn vaak mensen die niet echt goed kunnen lezen en die zien misschien samen of wat soms voor een type. Ik denk dat het sturen van brieven, dat dat niet echt actief het opzoeken van die mensen is. En dat je dat toch op een andere manier zou moeten doen. En dan voor wat betreft de uitvoering van de schuldhulpverlening, ik denk dat zij veel doorverwijzen naar kredietbank en naar andere instanties. Ik begrijp dat zij alleen een soort plan van aanpak maken en het dan laten uitvoeren door anderen. Dat zou ik willen weten van de wethouder. En dan wordt gezegd dat een aantal mensen zijn niet echt meer te helpen, maar er wordt wel gekeken dat in ieder geval de basisvoorzieningen gered worden, bijvoorbeeld met energie en met huisuitstatting en zo. Hoe werkt dat precies? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe gaat dat? Dat zijn mijn vragen.
Alle vragen. Kijk even rond, dat waren ze in de eerste termijn. De heer Van Zutphen.
Ja, voorzitter. De uitdrukking van de heer Verrek, er wordt mist op geworpen, die werp ik echt met kracht van me. U stelt vragen, dan geven wij daar eerst een algemeen antwoord op. Dan stel u meer gedetailleerde vragen. Dan geven wij daar meer gedetailleerd antwoord op. Als u dan verder nog meer gedetailleerde vragen heeft, ook prima. Dan geven wij daar ook antwoord op. Maar dat is iets anders dan de suggestie wekken dat wij mist zouden opwerpen. Daar is geen sprake van. Er is hier, in eerste instantie heeft u dit overzicht gevraagd. Heeft u dit overzicht gekregen? Nu lichten wij die cijfers toe. Dat het dus anders dan u wel eens naar buiten toe laat weten, dat het zeker niet zo is, er worden maar 215 mensen geholpen en de rest die kan barsten. We geven wel degelijk aan hoe die mensen wel geholpen worden, of wat de reden is dat ze afvallen. Maar goed, als u verder gedetailleerde vragen heeft, dan vind ik dat prima, dan kunnen die beantwoord worden. Misschien dat het ook zou helpen, dat u dus gewoon ter plekke op de afdeling gaat kijken. En daar op detailniveau de vragen stelt u heeft verder prima gedaan.
Ja, ik moet ook constateren, er is gevraagd om wat cijfers in de vorige commissievergadering van u. Er zit een goede tabel bij. Ja, je kunt natuurlijk blijven vragen, maar de vraag is dan natuurlijk op een gegeven moment waar gaat dat eindigen. Dus nou, in dit opzicht.
Ik heb op de algemene beschouwing heb ik twee dingen gevraagd. Mm-hmm. Kunnen jullie de band op naluisteren? Heb ik gevraagd naar de cijfers en naar de doorlooptijden. Mm-hmm. We zijn volgens mij 4 maanden verder naar de algemene beschouwingen. En nu voor het eerst krijgen ze voor doorlooptijden te zien. Ja. En daarbij gaat het over doorlooptijden die vooral gaan over wanneer ze iemand meldt, maar niet over het hele traject. En ik heb een algemene beschouwing helder gevraagd. Ik wil de doorlooptijden van tussen het moment van aanmelding en het moment van uitvoering van het plan. En dat hebben we nog steeds niet.
Maar goed, ja, u kunt er op ieder detailniveau kunt u de vragen beantwoord krijgen, maar om te voorkomen dat het op een neerstuiteren blijft, stel ik toch voor om een afspraak te maken. En dat u dan op de afdeling die vragen beantwoord krijgt. Waarbij dan ook zal blijken dat dus die suggesties dat wij het overgrote deel van de mensen in niks aan doen, dat die niet kloppen. Sterker nog, ook de mensen die gewoon niet saneerbaar zijn. En dat kan wel degelijk zo zijn, die worden wel degelijk geholpen. op die leefgebieden, bijvoorbeeld door op grond van de bijstandswet, een artikel van de bijstandswet, artikel 58, biedt de mogelijkheid om rechtstreeks doorbetaling te doen van huur, gas, water en licht enzovoort. Zodat in ieder geval die belangrijke uitgaven gewaarborgd zijn en daar de schulden niet verder oplopen. Maar dat is iets anders dan een complete sanering van schulden die mensen ook elders nog hebben. Of schulden bij diezelfde verhuurder. Op het moment dat iemand een verslavingsprobleem heeft en die sanering gewoon niet mogelijk is. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor mensen die om welke reden dan ook afhaken. Schuldsanering is hoe dan ook een pijnlijk proces. Pijnlijk voor iedereen, maar ook voor degene die het betreft. Want het betekent dat die nog maar alleen maar het beslagvrije bedrag, het beslagvrije minimum, dat houdt hij over. En alle rest gaat naar de schuldeisers. En dat is pijnlijk en dat is moeilijk. En om allerlei redenen haken mensen dan af. En dan geven wij tegelijkertijd in dit stuk aan, wij onderzoeken toch hoe wij kunnen voorkomen dat mensen afvallen. En dan gaat het inderdaad, wat de heer Brouwer zegt, heel vaak om brieven die niet begrepen worden. Dat is ook de conclusie van de Nationale Ombudsman. Die heeft dus een onderzoek gedaan naar de schuldhulpverlening in een aantal gemeenten waarbij de heer ook eruit heeft gekozen. En dan doet hij geen apart onderdeel over de gemeente Heerlen of de gemeente Helmond of welke andere gemeente dan ook. Maar hij zegt in het algemeen, mensen haken bijvoorbeeld af vanwege laaggeletterdheid. Nou, en dat zijn die punten die hier op ieder onderdeel wordt genoemd, wat we eraan doen om dat te verbeteren. Die procesoptimalisatie, wat betekent die, vraagt u. Het staat hier en bij ieder alleen staat dat opgenoemd. Even kijken, volgens mij heb ik daarmee de vragen beantwoord. Dus ik stel echt voor dat de heer Verheij een afspraak maakt, want anders blijven we bezig.
Ik denk het ook, ik denk dat het beste is. Als we, laten we zeggen, en misschien zijn er wel andere, laten we zeggen, commissieleden die mee willen. Die daar...
Gaat het via u die afspraak?
Ja, prima.
Ja.
Oké, dankjewel voor de toelichting. Dank ook de heer Verheij voor de vragen. Dan wil ik naar agenda punt 12 gaan. Ik wil het eigenlijk met deze onderwerp zo doen dat we de vragen stellen in één termijn en dan vervolgens het afronden. Inkoop jeugdhulp. Wie mag ik daarvoor de gelegenheid geven om vragen te stellen? Niet, dat zie ik graag. Dat zie ik nou mooi.
Volgende.
We gaan naar volgende agenda punt. En ik durf het bijna niet... Nee, maar PGB en zorg en natuur. Ik heb ook daarvan een notitie gezien. Wie mag ik daarvoor de gelegenheid geven om vragen te stellen? Of is deze notitie ook zo helder dat we zeggen, daar zijn we voldoende mee geïnformeerd?
Ik heb Verheij.
Ik kijk van je weer rond, hè? Is er nog anders? En mevrouw Vaassen. Heer Verheij, aan u de...
Ik heb een aantal vragen. De heldere memo... Ik mis een beetje ook wel hier de getalsmatige onderbouwing van hoeveel mensen vragen nu een WMO aan, algemene voorziening, hoeveel mensen gaan door naar een PGB en zorg en natura. Dus hoeveel mensen gaan niet akkoord met een traject binnen stand-by, maar willen iets anders. Dat mis die getalsmatige onderbouwing een beetje. Wat ik een beetje afvraag is, want ik krijg een beetje de indruk dat men vooral stuurt op de algemene voorziening. Nou, dat snap ik ook. Maar ik mis ook van, ik las namelijk in een artikel het PGB in de WMO, waarin minister De Jonge, daar hadden we net nog over, volgens mij, schrijft dat de cliënt heeft altijd keuzevrijheid conform artikel 2.3.6 WMO 2015 om voor een PGB te kiezen. Dat staat ligt vast in de wet. Dus ik vraag me af, doen wij door vooral te focussen op de algemene voorziening iets wat conform de wet is of niet? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Want dat is namelijk hetgene van, ja, mensen hebben een keuzerecht in die wet en hoe houden we dat in stand?
Geen andere vragen?
Ik heb een korte vraag ook. Als je kijkt hoeveel mensen vragen nu daadwerkelijk een PGB aan en wordt dat wel of niet toegekend? Zeg maar dat men binnen stand-by iemand wel zou kunnen helpen, maar iemand die echt zo verknocht is aan zijn eigen begeleider dat hij dus niet toch voor de PGB wil gaan. En heb ik dat nu goed gelezen, dat uiteindelijk komt
dat BGB, dat is onderdeel van het budget van Standby.
Ja, dat zal ik beantwoorden. Ja, zowel meneer Verrek als mevrouw Vaas die vragen om de cijfers. We zijn juist midden in een proces waarbij alle bestaande PGB's waarvan de indicatie afloopt, dat die herbeoordeeld worden. Dat doen we als gemeente zelf. En daar zitten we middenin. Dus we kunnen nu nog geen cijfers geven van zoveel PGB's blijven gehandhaafd, zoveel omgezet in natuur, zorg in natura. Of bij zoveel zien mensen uiteindelijk van een PGB af. Dat kunnen we pas doen als we die hele herbeoordeling achter de rug hebben. Dus die zullen we zeker vertrekken, die cijfers, maar die cijfers die weet ik ook niet, omdat we daar nog middenin zitten. Ja, u merkt terecht op dat de mogelijkheid om een PGB aan te kunnen vragen in de wet staat. Dat staat ook in de memo die we verstrekt hebben. Maar dat is geen onbeperkt of ongelimiteerd recht. Er moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden. En die voorwaarden die ziet u in die drie gedachtenstreepjes op de tweede pagina. Waaraan voldaan moet worden om een PGB te kunnen krijgen. En mede op grond daarvan wordt nu beoordeeld van komen bij herbeoordelingen mensen voor een PGB in aanmerking. Maar heel veel mensen ook als ze zien wat met onze huidige aanpak de mogelijkheden zijn van zorg in natura. Bijvoorbeeld via Heerle Standby, wat een algemene voorziening is, dan zijn er ook nog wel wat mensen die zelf zeggen, want ik hoef dat PGB helemaal niet, want bij dit PGB hoort ja, die hele de verantwoording en alles wat daarbij hoort, die hele administratieve verplichtingen en de eigen bijdrage, want dat is een maatwerkvoorziening en voor een maatwerkvoorziening geldt een eigen bijdrage, ja, daar hebben mensen helemaal geen trek in. Ja. En er zijn dan ook wel wat mensen die dan alsnog kiezen bijvoorbeeld voor hele standbaar. En het aantal mensen die nu instromen, zeg maar die nu zorgbehoeftig worden en een PGB aanvragen, dat is zeer beperkt. Dus het onderdeel PGB zit met name bij de overgang. Daar gaan we zeer zorgvuldig mee om, want het verhaal, bekend gezicht zal ik maar even noemen, dat geldt bij de ene heel zwaar, bij de andere minder, maar er zijn mensen die bij wijze van spreken jarenlang een vertrouwd gezicht hebben en dat is bij ons een heel serieus punt van overweging, dat je dat niet moet willen verstoren als dat ten koste gaat van de zorg, dus in die gevallen wordt het PGB gewoon voortgezet. Vervolgens kunnen daar altijd meningsverschillen uit voortkomen. Het kan altijd zijn dat de gemeente zegt van nou, deze mensen zijn niet in staat om PGB te beheren of wat dan ook, of een maatwerkvoorziening is niet nodig. En de mensen vinden het zelf, nou ja, en dan kan dat via bezwaar of beroep uitgevochten worden. Maar de bezwaar- en beroepszaken zijn tot nu toe in aantal beperkt en betreffen vrijwel uitsluitend ook weer de overgang. Er zijn bij de nieuwe aanbiedingen die Standby, en Standby loopt nu een jaar, zeg maar bij nieuwe cliënten is niet of nauwelijks sprake van bezwaar en beroepszaken het probleem. En dat is een begrijpelijk probleem. De pijn die zit hoogstens in de overgang.
Mag ik er even?
Ja, zeker.
U noemt die rechtszaken bezwaar en beroep. Gaan we over 2 rechtszaken, gaan we over 10 rechtszaken, gaan we over 20 rechtszaken? Hebben die als gemeente alle 20 gewonnen? Want er stond natuurlijk in de krant een aantal artikelen dat we een aantal verloren hebben. Op basis van een aantal redenen is daar een weging in te maken. We verliezen er meer dan we winnen.
Kijk, het interessante is natuurlijk, advocaten lopen alleen naar de krant als ze winnen.
Ja. Als advocaat, nee, maar daarom vraag ik het ook. Van,
sommige advocaten.
Daarom vraag ik het ook, van wat is de weging daarin? Ja.
In mij zijn 4 voorlopige voorzieningen bekend, waarvan de gemeente 2 verloren heeft en 2 gewonnen.
Okay.
En dan gaat het uitsluitend over de voorlopige
tijden.
Volgende week maandag is een fundamentele bodemprocedure, bedankt voor de term. En daar wordt dan heel fundamenteel gekeken van voldoet Heerlen aan de juridische regeltjes als het gaat om Heerlen standby. Er komt niet meteen een uitspraak. Die uitspraak komt naar een week of vier is de verwachting. Ik ben ervan overtuigd dat we het winnen, maar mochten we het niet winnen, dan zullen we zorgen dat we wel aan de juridische regeltjes
zien
en inhoudelijk 0, niks veranderen.
En zou dat dan, als ik dan een aantal vragen stel, zou dat het te maken hebben dat hoe wij het PGB erin ingeregeld hebben, is dat dan de grootste struikelblok?
Dat volgens niet.
Nee, ik weet het ook niet, dus omdat we twee winnen en twee verliezen, dus ik weet niet precies
nee,
hoe
dat,
die winnen.
Dat winnen verliezen van voorlopige voorzieningen heeft uitsluitend te maken met zorg in de overgangstijd, dat de bezwaar beroep loopt, komt de burger dan niet tekort.
Ja, ja. Maar
daar zijn die voorlopige voorzieningen over.
Maar de bodemprocedure moet ergens over gaan.
Ja.
Die moet gaan over van, we hebben een probleem met stand-by, of mensen ervaren een probleem
met stand-by. Ja, dat gaat bijvoorbeeld over maatwerkvoorziening versus algemene voorziening.
Ja, ja, oké. Okay.
Enzovoorts.
Ja, ja.
Nou goed, als stel het hypothetische geval dat de rechter zou vinden dat wij de verkeerde omschrijvingen gebruiken, dan passen wij de omschrijvingen aan en veranderen we 0, niks aan de
aan de uitvoering.
Ja. Dus zo heel spannend is dat eerlijk gezegd helemaal,
helemaal niet. Wacht af.
Ja.
Helder. Ik denk dat daarmee ook alle vragen wel beantwoord zijn. En dan gaan we naar het volgende onderwerp. De werkwijze veilig thuis. Ook daarvan heeft u een notitie gezien. Zijn daarover nog vragen? Ja, ik kijk even rond. Ik zag de heer Ducuné heftig zwaaien, maar er zijn misschien ook anderen. Duidelijk. Heer De Kleine ook?
Nee,
duidelijk. De heer
Ducuné. meer in het algemeen van het is mooi om te zien dat er steeds meer richting samenwerking gegaan wordt en dat de partijen met elkaar moeten werken. Ik heb dat gemist. Misschien wat ik erover heen gelezen heb, ik zal afvragen van oké, voor mooi beschreven stappen worden gezet, wanneer worden de eerste resultaten verwacht of zijn die er al? En ik zat nog af te vragen, en dat is ook in het verlengde van mijn opmerkingen over dat het goed is dat partijen samenwerken en er werd straks ook al een opmerking gemaakt over de kindermishandeling, samenwerking met de politie, dat convenant gesloten worden, dat privacy wetgeving, dat daar afspraken over te maken zijn. Wie kan van dit protocol straks nog meer gebruik maken? Kan het als een voorbeeld gebruikt worden om op andere vlakken van zorg ingezet te worden, zodat er meer samengewerkt wordt en betere zorg geleverd wordt en de burgers gelukkig worden?
Ja, ik denk voorzitter dat überhaupt de totstandkoming van Veilig Thuis als organisatie en als plek waar alle meldingen die gaan over huiselijk geweld en kindermishandeling bij elkaar komen, dat wel een heel succes is van de samenwerking die we met z'n allen hebben ingezet. We komen van 3 of 4 organisaties die deze taken uitvoeren. En dan nog was het zo dat we natuurlijk de situatie hadden dat bijvoorbeeld de politiemeldingen deels via Veilig Thuis gingen, het voormalige meldpunt, deels via de veiligheidshuizen en dat sinds afgelopen jaar ook die meldingen allemaal bij Veilig Thuis terechtkomen. En dat zorgt ervoor dat we altijd weten waar die meldingen naartoe moeten, ook altijd weten waar we ze kunnen krijgen. De volgende stap is dat je nog verder gaat in de integratie van de aanpak die de sociale buurteams en de expertise teams in onze steden en onze dorpen, Zuid-Limburg, uitvoeren en de taken die Veilig Thuis uitvoert op dit moment. Dus volgens mij gaat het best rap. Dat voelt soms misschien wel alsof het niet zo is, maar het gaat best rap. Afgelopen jaar is er een enorme klus geklaard met het invoegen van de politiemeldingen. En ik ben ervan overtuigd dat als we over een jaar nog een keer hierover spreken, dat we ook nog meer kunnen melden over hoe we die afstemming tussen Veilig Thuis als centraal meldpunt, een belangrijk voordeel, en aan de andere kant de uitvoering op buurtniveau, dat we daarin nog verder zijn. Dus voorzitter, in antwoord op de vraag heel kort. Die samenwerking die gaat steeds beter. En u mag ons volgend jaar vragen of we weer een stap verder zijn.
Oké. Okay. Weer interruptie.
Het laatste stukje van mijn vragen is tot mijn beleving toch onvoldoende beantwoord. Want wat ik merk in de praktijk is dat er toch nog redelijk wat terreinen zijn waar die samenwerking stroef loopt.
Mm-hmm.
Dat doe ik niet op dit vlak, want daar loopt het blijkbaar goed. Dat blijkt uit uw beantwoording. En ik zat me af te vragen van als we steeds meer successen boeken op die samenwerking door afspraken te maken over hoe we met persoonsgegevens omgaan en ook de veiligheid kunnen bieden van dat daar zorgvuldig mee omgegaan wordt, dat het misschien wel zo is. Als ik naar mijn eigen praktijksituatie kijk, een van de dingen waar we regelmatig tegenaan lopen in de samenwerking met politie is privacy. Wij mogen niet delen met politie mag niet delen met ons. En dat betekent dat dat soms niet ten goede komt aan de zorg die de patiënt op dat moment nodig heeft. Dus des te meer voorbeelden we daarvan hebben, des te meer het gedeeld wordt, daar komt het dan eigenlijk neer, des te meer partijen daar ook profijt van kunnen hebben. Is dat een beweging die ook ingezet zou kunnen worden? Om met dat soort succesverhalen, zoals wat u nu schetst, de boer op te gaan en te zeggen van, kijk, hier werkt het. Laten we dat hier ook gaan toepassen.
Ja.
Dat was de vraag.
Ja. Ja. Nou ja, toevallig hebben we het eerder vanavond ook over Handle with Care gehad. En in dat project spraken we ook met mensen uit andere landen, uit België, uit Duitsland, uit Engeland, over hoe daar die aanpak rondom kindermishandeling ging. En wat je dan heel gauw merkt is dat op het gebied van privacy, dat er weinig landen zijn die zo ver gaan als Nederland daarin. En dat betekent ook dat als je iets wil, al is het in belang van het kind, dat op het vlak van privacy terechtkomt, dat je in Nederland vaak nogal wat toegeruimd moet halen. En dat is ook wel eens voor te zeggen, hè, dat zo is, dat het goed beschermd wordt. Maar voor mij hebben we vandaag twee uitersten gezien, namelijk dus twee uiterste oplossingen voor dat probleem. Eén, in Handle with Care zie je dat er zo weinig informatie wordt uitgewisseld, dat het gewoon kan. En dat je dus korte lijntjes hebt, dat je snel kunt communiceren, dat je meteen kunt handelen. En aan de andere kant, dat je bij Veilig Thuis juist ervoor kiest om te zeggen, nou, dit is de plek, daar komen signalen samen, die vinden wij zo belangrijk om direct op te pakken. Daar gaan wij ook gewoon anders met die regels om. Ja, dus en daarom is het ook zo dat Veilig Thuis bevoegdheden heeft die geen enkele andere club in dit verband heeft. En ja, volgens mij is het goed dat we die twee uitersten vandaag naast elkaar zien. En is het ook goed om de komende jaren voortdurend die vraag te blijven stellen. Moeten we ofwel de regels oprekken, nou, die belofte heeft de minister gisteren ook gedaan, dus nooit doen we dat. Moeten we gewoon kijken hoe we de plannen zoals we die hebben, hoe we die kunnen voegen binnen die huidige regels. En volgens mij hebben we van beide voorbeelden gezien vandaag.
Helder. Dankjewel. Dat waren de vragen. Dan gaan we naar het laatste onderwerp van deze agenda. En altijd het laatste onderwerp van de commissie MF. En dat is de update van het sociaal domein. Wie mag ik daarvoor vragen stellen? Mevrouw Vaten, begin ik met u en daarna de heer Vlek.
Ik heb twee vragen, voorzitter. Eentje naar aanleiding van de pilot Diakon de Nieuwsboek. Ik hoop dat men voldoende tijd neemt voordat men dat verder gaat implementeren. En een tweede puntje heb ik, en dat is eigenlijk naar aanleiding van een eerder gaande punt waar ik geen vraag op heb gekregen, maar ik denk dat die wel onder dit punt vallen. En dat is naar aanleiding van die vraag over de jeugdzorg in Mondriaan, dat de gemeente toch iedere keer weer in een negatief daglicht gesteld wordt wat betreft tarieven. Hoe denkt het college erover om die beeldvorming bij te kunnen stellen naar buiten toe?
Helder. Heer Verrek.
Mijn vraag gaat ook over die HBH. Er staat in het stuk combineren van onderdeel van werkzaamheden. Een wijkverpleegkundige die er toch is kan een keer de toilet schoonmaken. En een geschoolde HBH kan een keer met steunkousen aantrekken. Dat laatste denk ik van ja, dat kan. Dat eerste, niet dat wijkverpleegkundigen geen toiletten kunnen schoonmaken. Maar de vraag is of dat niet te kostbaar wordt. Dus ik ben heel benieuwd naar van hoe ga je die pilot goed inzetten, hoe ga je goed om met de verdeling van arbeidskrachten. We horen net dat er in het ziekenhuis al verpleegkundigen te weinig zijn. Als je morgen 20 verpleegkundigen hebt, ik heb ze morgen alle 20 aan het werk in de thuiszorg. Dus er is zoveel werk,
dat je goed moet nadenken over hoe ga ik het goed inzetten. De vraag is of dit nu de beste is. Want wat er wel heel goed is, dat je zegt van we laten in iemand, bijvoorbeeld de zichtbare schakel, laten we ook de HBH indiceren. Dat lijkt me een hele goede, door die combinatie wel aan te brengen. Maar hoe je dan vervolgens die uitvoering van werkzaamheden doet, daar vind ik moet je goed naar kijken. En moet je op verstandige manier moet je dat gewoon goed invoeren. En of dat nu de juiste combinatie is zoals je beschreven is, daar twijfel ik wat aan. Maar dat vind ik heel belangrijk. En ik zou graag ook wel, zodra er de pilot is afgelopen, ook wel een heldere, goede analyse willen zien naar dit soort onderwerpen. Hoe gaat dat en hoe wordt het ook vooral beleefd door de mensen? Want dat vind ik wel heel belangrijk om te zien van hoe ga je dat goed doen. Misschien is een vraag of een gedachtenstreepje mee.
Kijk even naar de wethouder.
Ja, voorzitter. U vraagt, wordt het te kostbaar? De bedoeling, als je, en ik kan me voorstellen als je een hooggeschoold iemand laaggeschoold werk laat doen, dat je al gauw denkt van wordt dat te kostbaar? Maar de bedoeling is om allereerst, doordat wij zeg maar die indicatiestelling niet meer zelf doen, maar vertrouwen geven aan de zichtbare schakels, dat we alleen al daardoor zorgen dat mensen sneller de hulp krijgen en ook dat we uitvoeringskosten besparen, maar dus vervolgens ook aan de thuiszorginstelling zelf om te kijken hoe ze dat makkelijk kunnen combineren. En de thuiszorginstelling zelf, met name Meander, heeft gevraagd van kunnen wij dit doen, omdat zij daarmee voorkomen dat ze eerst zorgmedewerker A moeten sturen voor verpleegkundige en verzorgende behandelingen. En daarna medewerker B voor de huishoudelijke zorg. En blijkbaar zien zij zelf daar ook efficiëntievoordelen in, afgezien van de inhoudelijke voordelen.
Ja, ja, ja.
En in plaats van op het moment dat de thuiszorginstellingen financieel toch het heel scherp moeten opereren, in plaats van dan te zeggen van gemeente verhogen tarief, is het natuurlijk veel beter om te zeggen van hoe kunnen we de kosten verlagen.
Ja.
En als dat via deze maatregel kan, ja, dan werken wij daar graag mee. Maar dat is het verzoek van de thuiszorginstelling zelf om op die manier te doen. En wij gaan daar heel erg graag in mee, om de twee redenen die ik genoemd heb.
En je interruptie?
Ja, ik wil er heel even op reageren. Kijk, het wordt geschetst als we laten de wijkverpleegkundige de wc poetsen. We moeten vooral voorkomen dat we de andere kant op gaan, dat we degene die normaal de HVH doet, dat die op een gegeven moment verantwoording krijgt over het verstrekken van medicatie, over het douchen van mensen en dat soort zaken. Snap je? Omdat we te weinig personeel aan de bovenkant hebben, laat het personeel aan de onderkant mag wat opschuiven naar het midden toe. Snap je? Niets dat de mensen dat niet zo kunnen qua kwaliteiten, maar ik vind wel dat we wel die velden helder uit elkaar moeten houden. Dus ik weet niet wat de achtergrond precies van de vraag is, maar ik krijg er nog een even ongemakkelijk gevoel bij, dus daarom ben ik heel benieuwd naar de evaluatie ervan en vooral ook van wie welke taak heeft overgenomen. Dat vind ik een hele belangrijke in het verhaal en dat je het kostefficiënt en zeker met de indicatie, ik zie er vele voordelen in. Mm-hmm. Want ik zie het ook wel dat de ene keer komt de WMO-consulent en dan komt iemand van standby en dan komt het een keer van indicatie. Als je dat meer kunt combineren tot één persoon, dat is heel belangrijk, want je kunt namelijk voor iedereen stellen dezelfde vragen. Mm-hmm. En iedereen heeft hetzelfde beeld, dus ik denk dat een stuk kostefficiëntie kan opwerken. En ik wil vooral ervoor waken dat vervolgens de mevrouw die komt voor, of de meneer die komt voor het huishouden en voor de afwas vervolgens ook de klant, de cliënt gaat lopen douchen, steunkosten aandoen, nog even een pleister plakken en dat soort zaken. Nou wil ik vooral, dat is vooral het gevaar wat ik kan zien.
Ja, nou, dat zou natuurlijk een onbeantwoorde uitwerking zijn. Mocht signalen zijn dat soort dingen gebeuren, ja, dan moet er onmiddellijk aan de bel gedaan worden. Ja. Mensen moeten capabel zijn voor de taak en moeten uiteraard, als het gaat over bevoegd BIC-registratie enzovoort, moet het natuurlijk, ja, dan mag geen millimeter over de grens heen gegaan worden. Dat is heel duidelijk. Maar dat is zeker niet de intentie van dit verhaal.
Ja. Okay. Helder. De vraag van mevrouw Vaassen.
Ja, mevrouw Vaassen vroeg eigenlijk, wat gaan we nou eigenlijk doen aan die beeldvorming rondom dat hele gedoe met Mondriaan, zoals we dat hebben gehad?
Niet Mondriaan, maar ook het feit van de gemeente wordt iedere keer van naar buiten afgeschilderd of iemand met de lage tarieven, waardoor de organisatie de zorg niet
kunnen uitvoeren. Precies, want ik zou vooral willen zeggen, we moeten het niet hebben over die beeldvorming, maar we moeten er echt wat aan gaan doen. Want Het is natuurlijk zo, als wij ons opstellen als koopman, dan zal de partij aan de andere kant zich ook gaan opstellen als verkoper. En dat is natuurlijk het proces dat we nu zien. En omdat die jeugdzorg zo is georganiseerd zoals die georganiseerd is, zie je dat eigenlijk halverwege het jaar begin je te discussiëren over de tarieven van het jaar daarna. Nou, dat is halverwege het volgende jaar is dat voorbij. En begin je weer te discussiëren over de tarieven van het jaar daarna. En daar willen we dan juist vanaf. Steeds die discussie over over tarieven, over wie krijgt welk deel van de markt en allemaal dat soort dingen. Hè, ook de strijd tussen die verschillende partijen, de concurrentie die zich voordoet op de jeugdzorgmarkt in toenemende mate. Ook steeds nieuwe bedrijfjes die zich afsplitsen van andere bedrijven. Het zijn allemaal verschijnselen die onwenselijk zijn als je het eigenlijk wil hebben over zorgkwaliteit, over innovatie in de zorg, over hoe kunnen we de zorg dichter bij het kind en dichter bij het gezin brengen. En ons antwoord daarop is juist die nieuwe manier waarop wij in Heerlen met de jeugdzorg om willen gaan. Hè, dus waar we eerder op de avond dat stuk over op de agenda hadden staan. Namelijk een manier waarop je één keer hebt over wat verwachten wij de komende jaren van jou als zorgpartij. En vervolgens aan de slag gaan. En niet langer de discussie voeren over tarieven. Maar in gesprek zijn over wat is goede zorg. Hoe brengen we dat kind verder. En hoe brengen we die zorg dicht bij huis. En ik denk dus dat we niet alleen die beeldvorming daarmee gaan veranderen, maar ook daadwerkelijk de zorg voor het kind.
Dankjewel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de laatste commissievergadering. Resteert mij allemaal jullie een goede verkiezing toe te wensen. Veel succes allemaal.
Ik heb nooit voor iedereen tegelijk gehad.
Er zit altijd wel een succes in. En ik wil Alexandra en de Sissie bedanken voor via een goede ondersteuning. Dankjewel.
Ik wil me graag aansluiten bij de woorden van Nico Aerts, ja, de waardering voor het voorzitterschap.
Dankjewel.
Algemeen standpunt kunnen we wel zeggen. Ja.